Nee, pas op. Welkom, dames en heren. Ik open deze vergadering. Mijn allereerste hamerslag als voorzitter. Mijn naam is Oscar Rietkerk en vanavond mag ik deze informatieavond voorzitten. Ik zou willen verzoeken de drie heren daar om ook een plekje achter de microfoon te zoeken. Dan kunt u beter deelnemen aan de discussie of de vragen. En dan bent u straks ook op internet beter te verstaan. Iedereen van harte welkom, raadsleden, steunfractieleden, burgemeester Van Zuylen, de heren Stop en Katoelen. En de heren zijn respectievelijk van het partnerschap Eelde-Wardenburg, Tinalo-West-Timor en Tinalo-Pitesti. Daarnaast nog de ambtelijke bijstand en natuurlijk overige belangstellenden en kijkers en luisteraars via internet. In de vergadering van 27 april is door het college toegezegd om informatie te geven over het bezoek aan Pitesti. En daar is in het kader van Tinalo Millennium Gemeente nog aan toegevoegd de externe betrekkingen die wij met West-Timor en Wardenburg hebben. Dat onderwerp, dus Tinalo als Millennium Gemeente, staat als eerste punt op de agenda. En daarna zullen we het nog hebben over een heel ander onderwerp, de samenwerking in de brandweerorganisatie van de 5 gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe. En dat onderdeel zal door Hans de Haas, commandant van de brandweer van A.N. Hunze en Tinalo, worden verzorgd. De bedoeling is dat het een informatieve avond is, dat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen, dat er vragen gesteld kunnen worden als er dingen niet duidelijk zijn. Ik wilde beginnen met gemeente Tinalo als Millennium Gemeente. Het is de bedoeling dat we eerst de presentaties aanhoren en dat we daarna vragen gaan stellen. En we proberen de presentaties binnen het half uur te houden, zodat er genoeg tijd zal zijn voor vragen. Dan wil ik graag het woord als eerste aan burgemeester Van Zuylen geven.
Voorzitter, bedankt. De voorzitter gaf het net al aan. Er is een vraag gekomen om een nadere toelichting op het bezoek van Pitest. Zo spreek je het uit, niet Pitesti, je schrijft het wel, maar het heet Pitest. We hebben gemeend dat in wat breder verband te moeten plaatsen, door eens te kijken naar wat is, doen wij nou internationaal. Grote lijnen kun je het als volgt duiden. Wij zijn een millenniumgemeente en als gevolg daarvan hebben wij een project in West-Timor. En wij hebben een aantal stichtingen binnen de gemeente die zich bezighouden met betrekkingen in het buitenland. En daar verlenen wij op verzoek van, en daar waar nodig, wat bestuurlijke bijstand. Maar dat zijn dus alle drie stichtingen. Stichting met betrekking tot Timor, stichting met betrekking tot Wardenburg en stichting met betrekking tot Pitest. Allereerst het verhaal van de Millenniumgemeente. Dit kent u. 2008 heeft de gemeenteraad de notitie vastgesteld dat wij ons als Millenniumgemeente betitelen en daaruit voortvloeiend een project gestart in West-Timor. Dolf Stop zal daar straks meer over vertellen. Die Millenniumcampagne telt een drietal pijlers. De duurzaamheid, de ontwikkelingssamenwerking en de internationale betrekkingen. En wij als gemeente hebben dat ingevuld in zijn totaliteit. Er zijn ook gemeentes die bijvoorbeeld alleen duurzaamheid als thema nemen vanuit de millenniumcampagne en dus alleen duurzaam inkopen als beleid hebben en ook bijvoorbeeld hun personeelskantine voorzien van duurzame fair trade artikelen. Wij gaan veel verder. Wij hebben ook de internationale betrekkingen en de ontwikkelingssamenwerking. En de kern van de campagne is ontwikkelen en verbinden. En dat verbinden, dat heeft bij ons dan nog een sterkere benaming gekregen. Dat wij dus ook willen werken aan gedragsverandering binnen West-Timor. Daar zal Dolf wat meer over vertellen. Waarom het lokaal bestuur? Waarom zijn wij erbij betrokken? Nou, vanuit de invalshoek Millenniumgemeente zal dat duidelijk zijn waarom wij erbij betrokken zijn. Overigens, we zijn erbij betrokken als geldgever aan de stichting. En we zijn er bestuurlijk bij betrokken. Laat wel zijn, de constructie die we gekozen hebben door er een stichting van te maken, stichting buiten de gemeente, geeft ook de mogelijkheid om de continuïteit te garanderen. Mocht de gemeente zich op een gegeven moment om wat voor reden dan ook willen terugtrekken, dan kan de stichting doorgaan met het verwerven van gelden. Dat is de insteek die we gekozen hebben. En de tweede pijler is dus het ondersteunen van het particulier initiatief. Het is echt dus particulier initiatief. Stichtingen die hier werkzaam zijn binnen de gemeente, die ondersteund worden door het lokale bestuur. Bewustwording willen we bevorderen en ook de Europese ontwikkelingen willen we volgen. Want laat wel zijn, Harm Katoelen zal er straks ook wel op ingaan, de Europese samenwerking wordt steeds belangrijker. En willen we vanuit die samenwerking bijvoorbeeld subsidies verwerven, dan kan het alleen maar als je dat in breder verband doet. Uitgangspunten. Helder. Internationale betrekkingen. In totaal hebben we zo'n 10 stichtingen en werkgroepen. Er zijn ook nog andere stichtingen die werkzaam zijn op internationaal gebied. Daar hebben we tot nu toe nog geen lokale ondersteuning aan gegeven. Maar er zijn dus veel particuliere initiatieven. En die internationale contacten. Eentje doen. Dat is dus Bardenboer, Pietest en Kupang, West-Timor met de respectievelijke startdata. Nou, de rest heb ik eigenlijk al vermeld. En waarom Europa heb ik net ook al vermeld. Ook in het kader van de snelheid zou ik graag allereerst het woord willen geven aan Harm Katoelen die het een en ander zal vertellen over de betrekkingen met Pietest.
Dank u wel, voorzitter, dat wij hier de gelegenheid hebben om wat te vertellen over Pietest. Het is mij ook gevraagd om ongeveer 10 minuten te doen, dus de eerste dia die ga ik maar voorbij. Dat is ons visitekaartje. Tweede, de inhoud van de presentatie. Ik loop even met u langs wat onze missie is, hoe onze ontstaansgeschiedenis is. En in ons bestaan hebben we twee periodes, de periode 1995-2005... En dat was een periode van hulpverlening en daarna de periode van samenwerken. Dus van 2005 tot 2009, tot de heden in feite. En dan loop ik wat actuele projecten met u door. Ja. De missie nou, staat hier. Hè, wij willen intermediair zijn tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dus ook bedrijven in de gemeente Tinalo of in de regio Noord-Drenthe, regio Groningen, hoe je het maar noemen wil, en de gemeente Pietest. In 1994 zijn wij ontstaan als initiatief vanuit de SOW-diaconie Eelde Paterswolde. Die heeft toen direct gezegd van wij willen daar een algemene stichting van maken. En die is toen aan de slag gegaan. En daar zaten allerlei vrouwenorganisaties, Humanitas, Katholieke Kerk. Nou goed, een heel brede club van organisaties, wat ook echt dan ook een breed draagvlak had in toen nog het dorp Eelde Paterswolde. 96 is een stichting geworden en 2001 zijn we ook erkend in kader van zeg maar, de beroemde aftrek voor de giften van de successierechter. Hulpverlening 1995-2005. We hebben ruim 50 transporten gehad. Het zijn de hele grote trailers met elk ongeveer een 90 kuub aan goederen. Dus 450 kuub aan goederen is daar naartoe gegaan. En die zijn naar, staat hier, naar een hele hoop scholen gegaan, naar ziekenhuizen, verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis, kinderhuizen, culturele centra, sporthallen, etc. Ja. We hadden in Eelde-Wolde, Plantenborg nu, een prachtige loods die destijds de gemeente gekocht had en ons beschikbaar gesteld had, waar we onze goederen konden opslaan en sorteren. En allemaal waren in die periode ongeveer 125 mensen actief als vrijwilliger binnen de stichting. Nou, hier zien we het plaatje Dat we dus gingen laden. Nou, wat ging je dan laden? Wat ging je inzamelen? Dat was puur de behoefte die we eerst inventariseerden in Pietest en directe omgeving. Dus altijd heel gericht goederen daar naartoe brengen voor de projecten van wat ze nodig hadden. Hier zien we in Pietest zelf dat we gingen uitladen en verdelen. We hadden hele verdeellijsten. En daar hebben we ook enorm veel ondersteuning gehad van de gemeente Pietest en ook met name de burgemeester van Pietest, die altijd de zaken goed voor ons regelde, ook bij de douane en dergelijke. Maar ook zorgde dat die verdeling op een hele ordentelijke manier verliep en dat ook zijn mensen van gemeentewerken daaraan meehielpen om te lossen. Ik laat u nu even wat beelden zien, even achter elkaar. Elke keer twee beelden waarvan je ziet van hoe het was en wat we gedaan hebben. Nou, hier zie je eerst een hele oude wasmachine die af was. En de volgende, dat is een hele grote industriële wasmachine die hier uit een of ander tehuis in Groningen kwam. Ja, de volgende. Dit is een slaapzaal. Nico Jan, die zal het zich nog herinneren. We hebben daar een keer rondgelopen. Ik herinner me nog wel met Nico Jan en Henk Kosmeijer, geloof ik. En dat die het eerste paar uur daarna niet meer aanspreekbaar waren van de emoties. Daar hebben we een heel hoop dingen naartoe gebracht. En het volgende beeld, dat zie je. Dat je, wat je alleen al met tweedehands bedden die hier op de nominatie stonden om weggegooid te worden, wat je daarmee kon doen. Ja. Dan nog even een beeld van die bedden. Nou, dit is een keuken voor een heel grote instelling met 240 patiënten. Hier koken ze. Nou, dan zijn we nu nog steeds aan het zoeken naar een goede vervangende keuken voor hun. Nou, ook is er ook van een van de scholen hier, ik geloof dat het Tol was in Zuid-Laren, die een keer een actie gehouden heeft, de Fancy Fair of iets dergelijks, geld ingezameld heeft voor een speelattributen bij een school. En toen kwamen we daar en daar is ook een hele muurschildering gemaakt met allerlei kreten erop, waarbij ze dus thanks to our friends from Holland gezet hadden. Dat was de periode tot 2005. We zijn toen gestopt met die transporten omdat we tegen een hele hoop extra regels aanliepen. Omdat Roemenië toen toetredend lid was van de EU. Moesten al hun normen moesten aanpassen aan de Nederlandse normen. En die gingen ze ook heel streng toepassen en interpreteren. Dat betekende, zo'n wasmachine, die verdeelt niet meer aan de nieuwste normen. Die kon je niet meer naartoe brengen. Nou, we raken onze opslag kwijt in Eerlewolde. Dus kortom, er waren een aantal redenen om daarmee te stoppen. De burgemeester van Pietest heeft toen ook nog gezegd, hij zegt van, eigenlijk is het ook best goed dat jullie daarmee stoppen. Jullie hebben een hele hoop dingen hier gedaan. Maar we moeten ook niet alleen afhankelijk wezen van die transporten van jullie. Maar ik zou heel graag willen dat jullie niet stopten, maar ook door blijven gaan. Dat hebben we ook gezegd, we gaan door. En dat is dan de periode van 2005 tot nu aan toe. Dat wij veel meer als intermediair tussen Tinalo en Pietest opereren. Wij hebben daar contacten, we leggen nieuwe contacten, zowel daar als hier. We proberen die contacten in eerste instantie te ondersteunen, zodat die door organisaties hier en in Pietest uitgebouwd kunnen worden. En wanneer dat één keer loopt, dan hebben wij, net als een welzijnswerker in feite, als hij goed zijn werk doet, dan kan hij opstappen. Nou, dan kunnen wij opstappen en dan kunnen we onze energie weer in andere projecten stoppen. We hebben daar natuurlijk een jaar of 15 ervaring liggen. We weten hoe de cultuur daar is. We weten hoe de cultuur hier is. En in die zin, ja, kunnen wij ook nog eens een keer wat dingen die spanning oproepen proberen wat glad te strijken en ook adviezen te geven. Nou, kennisuitwisseling is een hele belangrijke. En eigenlijk past het allemaal binnen het thema van de duurzaamheid ontwikkelen, van de millenniumgemeente ontwikkelen en verbinden. Dat is eigenlijk wat wij nu doen. De actuele projecten. Twee dia's. 2008 is een delegatie van het gemeentebestuur van Tinalo daar geweest. En toen is er een twinning agreement ondertekend. En dat was eigenlijk ook de basis voor de verdere uitbouw die met name afgelopen april zijn beslag gekregen heeft. En die uitbouw, daar bedoel ik ook met name mee, dat er toen intensievere contacten zijn geweest tussen de beide gemeentebesturen. En dat daar ook echt het nodige gebeurd is, waardoor je begrip kreeg voor elkaars situatie. En dat was ook de basis waarop wij gezegd hebben als stichting, ja, nu zien we dat er een zinvol iets aan het ontstaan is. Want we hebben bemerkt dat je zowel hier als in Pietest niet kunt als stichting, als NCO, niet kunt zonder de steun van de gemeentebestuur. We dachten altijd van, dat is alleen maar in Roemenië, hè, want daar heb je echt nog een structuur waar iedereen direct kijkt naar de gemeente en met name ook naar die burgemeester. En we dachten van, nou, als we daar die contacten maar goed hebben, en dat hadden we al vanaf 1995, dan loopt dat wel. Maar gaandeweg gingen we opmerken dat hier in Nederland, wanneer je bij een organisatie aanklopt en zegt, ja, jullie zijn de stichting, maar hoe is dat hier nu ingebed? En is die gemeente, in dit geval Tinalo, daar ook bij betrokken? Dat zijn dan de contacten die je legt tussen bedrijven en instellingen. Maar ook met subsidies. Wanneer je subsidies wil hebben, dan merk je dat er gewoon een noodzaak is, gewoon een voorwaarde is, dat dus ook een gemeente daarin participeert. En dat wil niet eens zeggen dat die gemeente daar in financiële zin in hoeft te participeren, maar wel dat die dus ja, onderdeel uitmaakt van het project. En in welke vorm en hoeveel werk en wat voor werk ze dan doen, dat is eventjes vers 2. Samenwerking, nou ik noem maar even een paar mensen altijd in school en school nummer 11 in PTS, dat loopt al een aantal jaren. Er is ook een uitwisseling geweest via de mensen altijd in school die een voortgezette school in PTS gekoppeld heeft aan de matriculatiecollege, waar studenten, leerlingen ook een uitwisseling gehad hebben. Nou, Frank en ik hebben met een paar van die studenten om tafel gezeten. En dat was 4 jaar geleden geloof ik dat ze hier geweest waren en ze wisten zich nog echt alles te herinneren en het heeft een heel grote indruk op hem gemaakt. En je merkte ook dat die kinderen, dat zeiden ze zelf ook, van Frank vroeg van, wat heb je daar nu van meegenomen? Nou, met name ook dat ze met hun studie, de een ging geloof ik in Den Haag, wilde die studeren, dat ze toch die internationale verbinding gelegd hadden. Wat dus voor hun eigen ontwikkeling heel positief was. Volgende, het Comenius project. Comenius is een onderwijsproject. Waar we subsidie voor hebben aangevraagd. En dat is dan zo'n co-productie tussen de gemeente en ons als stichting. En een school hier in de gemeente, dus met altijd school in Ten Borg. En hetzelfde geldt ook in Roemenië, dat daar ook de gemeente en een paar scholen dus ook in dat project gestapt zijn. Het thema is samenwerken en vrijwilligerswerk. Nou, waarom vrijwilligerswerk? Omdat dat in Roemenië eigenlijk nog niet bestaat. En toen we de afgelopen 2 weken bezig waren met en het voorbereiden van het programma en ook die Roemenen hier aan het rondleiden waren tijdens de Kosovo-periode. Toen dacht je in eerste instantie van, oh, goh, het is alleen in Kosovo waar vrijwilligers werken. Maar elk programma onderdeel waar we kwamen, kom je hier in Nederland vrijwilligers tegen. En dat is ook de rijkdom, denk ik, die wij hier hebben en wat zij daar nog niet hebben. En daar willen ze ook dolgraag van leren. Samenwerking is een samenwerking tussen de organisaties in Roemenië en de organisaties hier te plaatsen. Maar samenwerken gaven de Roemenen ook een ander begrip aan. Dat was de samenwerking intern tussen de gemeente en de scholen, wat hier heel normaal is. En tussen de vrijwilligersorganisatie en de gemeente, hè, die werken samen. Hè, ik sta hier vanavond en ja, die werken samen. Dat is daar nog niet zo. En daar willen ze ook graag een hele hoop van leren. Lentus is sinds 3 jaar zo'n beetje gekoppeld aan het psychiatrisch ziekenhuis daar. Afgelopen najaar een seminar georganiseerd over crisisopvang in de psychiatrische zorg. Nou, daar is nu ook een psychiater mee geweest met de bezoek hier tijdens de COSO. En die heeft nadere contacten gelegd en daar zal ook een soort opleidingscircuitje uit voorkomen dat mensen in PTS opgeleid worden voor crisisopvang. Ja? Pietersen wil graag culturele uitwisselingen. Ze zijn op bezoek geweest bij ADO en bij Nieuw Leven in de Notenkraker. En daar zullen misschien wel dingen uit voortkomen. Maar goed, dat moet van beide kanten moeten dat willen en kunnen. Bloemencorso heeft ook al eens een keer een bezoek gebracht. En je ziet, en ik zal straks wat foto's laten zien, de invloed ook die daar al van uitgegaan is naar hun tulpenfestival. De tulpen, het symbool van de gemeente Pietest, die zijn daar heel belangrijk. Ze kweken zelf ook daar tulpen. Dus in maart is er een groepje mensen van onze stichting en van het AOC Friesland en het Tuinbouwinstituut in Kruisweg naar Pitest toegeweest. Die hebben grondonderzoeken gedaan, et cetera. Die hebben hun adviezen gegeven. En ook daar zal een uitwisseling, een soort opleidingscircuitje uit voorkomen. Contacten tussen de gemeente Pitest en Flora Holland, die afgelopen week ook gelegd zijn. En waar hopelijk een vervolg uit komt om te zien wat je daar met bloemen kunt. Pitest wil graag zelf een bloemendistributiepunt worden voor het zuiden van Roemenië. Dus binnen een straal van 100 kilometer heb je daar ongeveer 5 miljoen inwoners. En dat klonk de veiling hier ook als muziek in de oren. En dat is het leggen van verbindingen tussen bedrijven. Wat hier nog niet op staat, maar wat ook gebeurd is afgelopen week, is de contacten tussen de brandweer van Tinalo en de brandweer van Pitest. Toen Frank en ik daar in april waren en noodgedwongen daar langer moesten blijven, hebben we de nodige bezoeken afgelegd, onder andere aan de brandweer. En toen hebben we ook gezien van wat daar speelde. Ervaringen van ons. Nou, net al even gezegd, die paraplu van de gemeente is zowel in Pitest als in Tinalo is heel belangrijk. Die paraplu van die plaatselijke overheid. De Roemenen vragen ons nog wel eens vaak van wat wij willen. En daar is een antwoord altijd heel makkelijk op van wij willen niks, jullie moeten het zelf bepalen. Wij willen jullie helpen om samen te werken, te verbinden, te ontwikkelen. Maar de vraagstelling en ook de invulling daarvan, dat zal door jullie zelf gebeuren, moeten gebeuren. En wij kunnen ondersteunen. Wat heel belangrijk is, en dat hebben we altijd ook gezegd, we gaan niet hoppen van de ene plaats naar de andere plaats, is een hele duurzame relatie. En daar moet ook een stukje vertrouwen in wezen. En dat is ook echt een must. En als je een goede duurzame relatie hebt, dus net als bij thuis, dan kan die ook tegen een stootje als er eens een keer wat aan de hand is. En dan zeg je ja, even een keer schudden met de kop en we gaan weer verder. Lange adem, die ook zonder meer nodig. Want het is niet van vandaag op morgen dat je iets bereikt hebt. En waar je aan begint, dat moet je afmaken. En wat je toezegt, dat moet je ook nakomen. En wat dan heel boeiend is, elkaars verschillen, culturele verschillen, ontdekken en respecteren. Ik ga nu even naar wat foto's toe. Ja, dat was de delegatie van. Ja, ik ben er zo door. Hè. Wat foto's van de delegatie van de raad. Ik zie daar nog prominent iemand zitten. Flora Holland en Tebaas Transporten. Dat is al zo'n economische ontwikkeling. Tebaas Transporten heeft al een vestiging in Roemenië. Die hebben daar met de stand gestaan op hun festival. Ja. Dit is de invloed van het Corso, dat ze dus ook met prikwerk, dat de scholen in de optocht dit soort dingen meenemen. En wat doen ze? Ze proberen de ouders daarbij te betrekken, dat die meehelpen dit klaar te maken. Waardoor ze dus via de kinderen die ouders als vrijwilligers in die school krijgen. En dan denk je, ze komen hier met Corso, wat stelt dat nou voor? Heeft dat dan wat met ontwikkeling te maken? Ja, ze pakken het op een heel andere manier op dan wij vaak denken. Ja, ja, ook dat is Roemenië. En dit is ook nog Roemenië. Dat zijn dan de romantische beelden die je hier ziet. Dank je.
Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de heer Stop. Het partnerschap Eelde Wardenburg Burg en de stichting Tinalo West-Timor.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat Harm Katoele binnen dat half uur gebleven is. Zal ik proberen binnen het uur te blijven. U zult begrijpen dat ik twee heel verschillende projecten heb. Het eerste is Eelde Wardenburg en het tweede is West-Timor. Het eerste is, zoals u allemaal zult weten, geen ontwikkelingshulpproject, maar een kwestie van partnerschap. Even iets over Wardenburg in de eerste plaats. Wardenburg ligt in de landkreis Oldenburg in Neder-Saxen en bestaat al ruim 700 jaar. De gemeente Wardenburg bestaat uit 18 dorpjes en gehuchten, vergelijkbaar dus met onze gemeente, want wij hebben hier in Tinalo ook 18 dorpen en weinig gehuchten. 16.000 inwoners wonen er in de gemeente Wardenburg. Ze hebben daar 6 bedrijventerreinen en de gemeenteraad bestaat uit 31 zetels, waarvan de CDU 14 heeft en de SPD 13. En dan ben je nog niet op 31, maar dan zijn er nog een paar partijen die elk 1 zetel hebben. De burgemeester van Wardenburg is mevrouw Noske. Ze is sinds 2005 de eerst gekozen fulltime burgemeester. Ze is ook uiteraard verantwoordelijk voor partnerschapszaken. Naast Eelde heeft Wardenburg ook nog een partnerschap in het voormalig Oost-Duitsland in Mecklenburg-Vorpommern. Dat is de gemeente Reubel en dat partnerschap is ontstaan nadat het weer 1 Duitsland werd en de West-Duitsers, de Oost-Duitsers, de eerdere Oost-Duitsers, hebben geholpen met het opzetten van een goede gemeentelijke organisatie. Wat onderwijs betreft is er in Wardenburg 1 Grundschule, dat is een lagere school, en een scholengemeenschap Everkamp, dat is voor de volgende leerjaren. Ook in enkele plaatsjes in de gemeente Wardenburg zijn nog Grundschulen aanwezig. Historie van de gemeente Wardenburg. Er is langs 2 riviertjes, de Tungel en de Hoente, is Wardenbergen vroeger ontstaan. En er is een Maria-kirchje in Wardenburg opgericht en dat is nogal een heel beroemde kerk. Want in die kerk zouden wonderen zijn verricht. Dat is in meerdere kerken zo trouwens. En niet alleen in kerken. Voor de kerk, de Marienkerk, staat een klokkentoren. En dat is het beeldmerk van de gemeente Wardenburg. Ik ga er even een beetje snel doorheen. Partnerschap. Het partnerschap is ontstaan in april 1986. Dat is een partnerschap dus van het voormalig gemeente Eelde en de gemeente Wardenburg. Zij zochten een partner die vergelijkbaar was met Wardenburg. En dat bleek Eelde te zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Eelde ligt 10 kilometer beneden Groningen en Wardenburg 10 kilometer beneden Oldenburg. En ze zijn allebei forensen gemeenten geworden, vroeger agrarische gemeenten. Hebben allebei een boeiend verenigingsleven en hebben allebei vlakbij ons een universiteit. De uitvoering van het partnerschap is in handen van de partnerschapscomité, eentje in Eelde en eentje in Wardenburg. De stichtingsakte werd op 3 oktober 1989 gepasseerd. De doelstelling van en de taken van het partnerschap waren het bevorderen van goede contacten tussen de inwoners van het Duitse Wardenburg en de toenmalige gemeente Eelde. Het bevorderen van uitwisselingen tussen de inwoners van de gemeenten. En het geven van een passende voorlichting. Toen ook nog het bevorderen van een totstandkoming van briefwisseling. Dat zal nu wel niet meer zoveel gebeuren, denk ik. Het zal allemaal wel per mail gaan. En het bevorderen van uitwisseling en kunstvoorwerpen. De achterliggende gedachte is het bevorderen van wederzijds begrip op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. De contacten. In de loop van de jaren zijn er tussen diverse verenigingen uit Eelde en Wardenburg contacten ontstaan. En daar kan ik natuurlijk allerlei verenigingen opnoemen, zoals de operettevereniging ADO, met het gemengde koor uit Wardenburg, het Eelde Shantykoor, met het Shantykoor Bent Hoelen, ook een van de dorpen van Wardenburg. Dorpsklanken en All Ale, die hebben contacten met de Gemeindespiegel. Dat is ook eenzelfde krantje als Dorpsklanken in Eelde uitkomt. En wij zijn ook erg blij dat er contacten op stapel staan van de jeugd van Eelde en Wardenburg, die door Trias worden begeleid. Er worden jaarlijks activiteiten met elkaar gedaan. En een daarvan is in de maanden januari tot en met maart zijn er zogenaamde koolvaarten in Duitsland. De koolvaarten worden georganiseerd voor zowel inwoners van Wardenburg als Eelde. Afgelopen januari waren daar een vijftigtal inwoners van Eelde present. En het was opvallend hoeveel jeugd er deze keer bij was. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Zo'n koolvaart is een wandeling door de gemeente. En zo nu en dan wordt er gestopt voor een hapje en een drankje. En aan het eind van de wandeling wordt er gezamenlijk kool gegeten. En dat wil zeggen, dat is boerenkool. Niet gestampt door aardappels, maar apart van aardappels. En dan moet je zelf door elkaar husselen. Sommigen vinden het lekker, anderen helemaal niet. Er worden ook dan op dat moment een koolkoningin en een koolkoning gekozen. Tijdens, dit is een aanloopje, tijdens de laatst gehouden koolvaart werd het project Tinalo West Timor te sprake gebracht met het partnercomité uit Wardenburg. En al pratend kregen we het idee voor een verbreding van het partnerschap om gezamenlijk op te trekken in het West-Timor-project. En dit zou ook een nieuwe dimensie geven aan de band tussen de gemeenten Tinalo en Wardenburg. En uiteraard kwam natuurlijk ook de mogelijkheid voor het gezamenlijk aanboren van fondsen in Europa te sprake. Algemeen bekend is dat als er meerdere nationaliteiten tegelijk een aanvraag doen, dat de kans van slagen dan honderden keren groter is als dat je dat met één nationaliteit doet. Gezamenlijk voorlichting geven aan scholen hebben we ook te sprake gebracht. Dat ging allemaal dus met het partnerschapscomité tezamen. En daarna is op 1 april zijn beide comité's bij mevrouw Noske, de burgemeester, op bezoek geweest. En we hebben uitgelegd wat we van plan waren. En daarna is op uitnodiging van mevrouw Noske, burgemeester van Zuilen, met een delegatie naar Wardenburg gegaan om te bespreken wat we zouden kunnen doen. Op uitnodiging ook van mevrouw Noske, en dat kwam er ook uit, zal de stichting Tinalo West Timor op 23 september, dus volgende week donderdag, een presentatie houden voor de Commissie Economische Zaken, Toerisme, Cultuur en Partnerschappen van de gemeenteraad van Wardenburg. Ook het Eelder-comité organiseert één keer in de zoveel jaren een zogenaamde Martinusloop, waarbij de nadruk tussen de twee partnerschappen uiteraard, de nadruk meer ligt op cultuur en historie. Eens in de 5 jaar wordt het jubileumfeest gevierd. De eerste keer was het in Wardenburg en in Eelde. De tweede keer was het in Eelde. De derde keer 15 jaar bestaan in Wardenburg. En vorig jaar werd het, 3 jaar geleden, werd het 20-jarig jubileum in Eelde gehouden. Waarbij op een 7-tal podia tijdens de Eeldejaarmarkt ongeveer 30 groepen optraden, zowel uit Wardenburg als uit Eelde. We staan nu voor volgend jaar voor een 25-jarig jubileum op 21 en 22 mei. En de voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. En tijdens dit jubileum hebben wij met elkaar beslist, zal er aandacht zijn voor het project Timor, West-Timor Tinalo. De fietsclub de Dobberrieders uit Zuid-Laren zal ook fietsend voor het goede doel een tocht maken. 1 dag heen, 1 dag terug. 150 kilometer heen, 150 kilometer terug. Kort samengevat is het belang van de band tussen Eelde en Wardenburg vooral culturele uitwisseling en het hebben van internationale contacten voor een beter wederzijds begrip en respect. Het partnerschap heeft aangetoond zich prima te kunnen redden op de jaarlijkse subsidie van de gemeente na. met de activiteiten die zij op dit moment aan het doen zijn. Al 24 jaar is er een actieve uitwisseling tussen beide gemeenschappen. De banden tussen de gemeenschappen zijn nog steeds springlevend en worden als zeer waardevol ervaren. Bij de gemeente Warrenburg zijn er overigens wel nauwe contacten tussen de gemeente en het partnerschap. De rol van de gemeente wordt echter belangrijk wanneer de partnerschappen zich gezamenlijk willen inzetten voor een project Tinalo West-Timor. Op dat moment is actieve steun van de gemeente Tinalo onontbeerlijk. Het partnerschap Warrenburg zal namelijk de gemeente Warrenburg ervan moeten zien te overtuigen dat deelname ook voor hen aantrekkelijk is. En dat kan alleen als de gemeente Tinalo hier een actieve rol in speelt. En, zoals ik al eerder heb gezegd, kunnen we dan veel gemakkelijker aanspraak maken op Europese subsidies. Er is in Warrenburg zijn er veel elementen uit Eelde. Er is een Eelderstraße, een schilderij van het gemeentehuis van Eelde hangt in de raadzaal van de gemeente, Warrenburg. En zo zijn er dus heel veel contacten. Ik heb tenslotte heb ik nog een serie foto's van allerlei ontmoetingen. Die heb je al laten zien? Hebben ze zich verveeld of zo? Dit is een dia van de wensboom. In het kader van 10 jaar Tinalo werd er een wensboom geplant nabij het Else van der Laanhuis in Eelde. En een klas van van de lagere school van de Kooi en een van een grondschule uit Warrenburg hebben in die bollen een wens verpakt. Burgemeester Rijpstra en mevrouw Noske, de burgemeester van Warrenburg, hebben de boom geplant. En uit die bollen zijn enkele wensen van de kinderen in vervulling gegaan. En dat zijn dus de beide burgemeesters, de huidige burgemeester van Zuilen en mevrouw Noske. En daar krijgt de heer Spekman krijgt van Jan van Muijen, collega's van elkaar, een flesje appelsap aangeboden. De raadzaal van de gemeente Warrenburg met links het gemeentehuis, voormalig gemeentehuis van Eelde. In het midden de klokkentoren en rechts de Marienkirche. En hier is het hele gezelschap met elkaar om een vriendschapsband te ondertekenen. Dit spreekt vanzelf, het partnerschap zal dynamischer worden. Dit is uit de Noordwest-Zeitung van april 2010, nadat dus deze bijeenkomst geweest was en naar aanleiding van deze bijeenkomst. Dat was het, wat Warrenburg betreft. Dit is nog gemeentehuis, ja. Even rust.
Een kleine correctie, het was niet het tekenen van een partnerschap. Want dat hebben we niet getekend. Het was het tekenen in het gastenboek van de gemeente Warrenburg.
Ga ik gelijk door. Van een heel andere orde, maar zeker zo belangrijk, is natuurlijk Tinalo West-Timor. We gaan eerst even het geheugen een beetje opfrissen. Voor de uitvoering van de campagne is door de gemeente 3 keer 50.000 euro beschikbaar gesteld. En een groot deel hiervan is bestemd voor het waterproject. Namelijk mensen voorzien van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hiervoor is een project geïnitieerd in Kupang op West-Timor in Indonesië. En naar aanleiding van dit millenniumproject is de werkgroep West-Timor ingesteld, die later de status kreeg van stichting, wat nodig is voor onder andere het verwerven van fondsen. Even de plaatsbepaling van West-Timor. We beginnen hier in Nederland. Het wordt al groter en daar helemaal aan de rechterkant, daar ligt Timor. En dat is het eiland Timor met aan de onderkant West-Timor met de hoofdstad Kupang, vlakbij het continent van Australië. West-Timor is het Indonesische deel van het eiland Timor en maakt deel uit van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara. En deze provincie behoort tot de kleine Sunda-eilanden en bestaat uit 566 eilanden die zich uitstrekken over een afstand van 1300 kilometer. Slechts 42 eilanden zijn bewoond en meer dan de helft van de eilanden is zo klein dat ze ineens een naam hebben gekregen. De drie grootste eilanden in de provincie zijn Flores, West-Timor en Sumbawa. West-Timor is 15.000 vierkante kilometer groot. Er wonen 1,6 miljoen mensen, waarvan de meest Maleisch, Papoea of Polynesiër. West-Timor is een bergachtig gebied waarvan een groot deel onvruchtbaar is en niet geschikt voor landbouwactiviteiten. Bovendien valt er weinig regen. Om dus schoon water te krijgen moet men allerlei water opvangen. En het grootste probleem is om veilig drinkwater te krijgen. Kinderen en vrouwen moeten uren lopen om water te halen. Tijdens het droge seizoen zijn de waterbronnen zo goed als opgedroogd en zijn de mensen gedwongen om onveilig water te drinken uit de rivieren. Veel ziektes komen daar uiteraard uit voort. Even de situatie van waar men leeft op West-Timor. Dit is een huis, een hut, een huis van drie generaties die hierin wonen. Opa en oma, vader, moeder en de kinderen wonen met z'n allen in zo'n gebouwtje. En dat is ook weer een voorbeeld van hoe de kinderen met de grootouders en de ouders daar wonen. Het lijkt allemaal erg mooi, alleen dit zijn ook woningjes dus waar men in vertoeft. Dit is een huis met hier is het hier wordt het eten wat gekookt en dat is een keukentje op de achtergrond. En de keuken op zich ziet er dan zo uit. Dit is sanitaire voorzieningen, tevens een douche en toilet. En dit is nog zoiets en dat is niet voor één huisje, dit is voor meerdere huisjes bij elkaar. Dat was het eerst. De stichting Tinalo West-Timor is voortvarend te werk gedaan en heeft de volgende doelstelling en de daarbij behorende taken geformuleerd. De stichting heeft tot doel de in gang gezette activiteiten ten aanzien van het realiseren van waterputten voor veilig drinkwater en sanitaire voorziening te continueren en te verbeteren. Daarbij moet de lokale bevolking leren de voorzieningen naar behoren te onderhouden en in stand te houden. De stichting Tinalo West-Timor heeft daarnaast tot doel de levensstandaard van de bevolking van Kupang en op West-Timor te verbeteren door met name extreme armoede en honger uit te bannen. Ook tracht de stichting verbetering van en deelname aan het onderwijs te realiseren en mannen en vrouwen zodanig op te leiden dat zij in staat zijn beter voor zichzelf te zorgen. De hoofdtaak van de stichting is het boren van waterputten en het realiseren van sanitaire voorzieningen. Ons slogan luidt dan ook water voor West-Timor, begin bij de bron. Nevenhoofdtaak is het ontwikkelen van veeteelt en het starten van boerenbedrijfjes en projecten gericht op het onderwijs, schooluniformen, meubilair enzovoort. Het aanboren van fondsen en het vinden van sponsoren is daarbij essentieel. Tot de taken van de stichting behoren ook het attenderen van de burgers van de gemeente Tinalo op het project op West-Timor en het bewustmaken van onze bevolking van de noden van de bevolking op West-Timor. Het is voor de stichting Tinalo West-Timor onmogelijk om vanuit de gemeente Tinalo de projecten op West-Timor te initiëren, uit te voeren en te onderhouden. Daarom is samenwerking gezocht met een stichting ter plaatse en deze stichting heet Cahayan Nusantara. Deze stichting heeft tot doel arme mensen te helpen. Hun activiteiten bestaan uit het verlenen van gratis diensten, juridische bijstand, gezondheidsadvies enzovoort. De heer Robert Chandrakazuma van Monsum Nederland fungeert als intermediair tussen de stichting en de stichting op West-Timor. Op 20 juni heeft burgemeester Frank van Zuilen de eerste waterbron met enig ceremonieel vertoon officieel in gebruik genomen. Dan komt er een serie foto's van het eerste bezoek. En de titel spreekt voor zich. De eerste bron is aangeboord. En u kunt dus ook zien dat er voldoende water uit de bron stroomt. Dit is het pompgebouwtje met de dank aan Tinalo Belanda. Het sanitair gebouw wat daarbij staat. De was die vrolijk aan de lijnen hangt. De nieuwe toiletten. Het planten van bomen.
Een paar minuutjes. Dan zijn we geen tijd voor vragen.
Nee, maar ja, Harm die was veel te lang natuurlijk. Hè? het water. We hebben nu tot nog toe drie waterbronnen hebben kunnen aanboren met voldoende water. En we hebben nagegaan dat er op dit moment meer dan 2000 mensen reeds profijt hebben van de waterbronnen. Vanaf de aftrap heeft de stichting veel aan voorlichting gedaan. De lokale pers werd op de hoogte gehouden en zoals u achter mij ziet is er een site gemaakt van de stichting Tinalo West-Timor. Bedrijven worden bezocht en natuurlijk hebben wij een mooie PowerPoint-presentatie. Speciale aandacht is er voor de bovenbouw van de basisscholen die wij gaan bezoeken of enkele reeds bezocht hebben. En die zijn razend enthousiast om ook projectjes aan te pakken. Sinds kort hebben wij wat de PR betreft een stapje hoger gedaan. Er wordt binnenkort gewerkt met een PR- en marketingplan en hiervoor krijgen wij de hulp van Jan Koehoorn van Ogilvy Nederland, bij velen hier wel bekend. Wat willen we voor de scholen doen? Verstrekken van school, meubilair en leermiddelen. Meubilair wordt hier vaak vervangen bij de scholen en kan nog heel goed gebruikt worden in West-Timor. We hebben reeds bij DHL geïnformeerd en die zijn bereid om zo'n container daar naartoe met wat sponsorgeld er naartoe te brengen. Het verstrekken van schooluniformen. Het is zo dat de kinderen in Indonesië gratis onderwijs krijgen, maar ze moeten wel zorgen dat ze een uniform aan hebben. En veelal is het zo dat de ouders een uniform niet kunnen betalen en dan mogen de kinderen dus niet naar school. Wij laten ter plaatse uniformen vervaardigen en wij hebben tot nog toe al 275 uniformen er naartoe gestuurd via het bedrijf op Kupang. Verbetering van sanitaire voorzieningen bij scholen. U hebt gezien dat de sanitaire voorzieningen onvoldoende zijn. En we proberen ook bij scholen de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Hoe doen we dat? Het bezoeken van scholen. Wij hebben de zustervereniging op West-Timor hebben wij gevraagd om projecten en projectjes aan te geven. En dat wordt door de hoofd van het afdeling onderwijs worden projectjes aangeboden. Binnenkort zullen wij weer enkele scholen gaan bezoeken om hen voor te lichten over ons project. van een andere orde is World School. Dat heeft niks met de scholen te maken, maar dat is een organisatie die coördineert dat leerlingen in de bovenbouw van VWO, onderwijs, onderzoek en studie kunnen verrichten naar een project in ontwikkelingsland. We hebben inmiddels een project gedefinieerd voor duurzame vervaardiging van palmsuiker en de mogelijkheden voor afzet in Nederland. Op dit moment wordt de palmsuiker op deze manier geproduceerd. Er wordt ingedikt boven een vuurtje en dat vuurtje dat is natuurlijk zijn bomen vanuit het bos nodig. En wij willen graag dat dat op een duurzame manier gebeurt. Het veeteelproject, we zijn bezig om 100 koeien een plaats te geven bij toekomstige boeren. Dit gaat in coöperatievorm. Die 100 koeien dat die er naartoe gaan heeft geleid bij de Boepati, dat is het de strikshoofd, geleid tot 60 koeien extra. Dus op dit moment lopen daar 160 koeien die door ons gesponsord zijn en waarvan al diverse boeren profijt van hebben, nieuwe boeren. En door vermeerdering van de veestapel, de eerste kalveren zijn al geboren, kunnen we dus zorgen dat er in de toekomst honderden gezinnen dus van de koeien kunnen leven van de veeteelt. De inkomsten van de stichting, zoals gezegd, draagt de gemeente 40.000 euro bij. Maar daarnaast hebben wij ook ongeveer dat bedrag reeds binnengehaald bij allerlei bedrijven en fondsen. De Daltonschool, de kerstmarkt van de gemeente, de Stichting Eelde Woningbouw, de Rabobank, Univee. En als klap op de vuurpijl haalden wij een subsidie binnen van het NCDO, dat is de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, een bedrag van 26.000. In juni 2010 konden burgemeester Van Zuiren en zijn echtgenote de tweede waterput openen. Drie keer was het reeds mislukt. En inmiddels is men bezig met de vierde waterput. Hebben wij even een rijtje dia's van het bezoek van de burgemeester en zijn vrouw aan West-Timor. En daarna zal ik kort afronden. Het spreekt denk ik voorzelf. Waterputten, de burgemeester van Kupang die keurt hoe koud het water is of warm. De nieuwe scholenuniformen met hiervoor de wacht. Die moet zorgen dat er niemand bij komt. De beide burgemeesters met traditionele jassen. De kinderen in hun uniformen. Een foto van de kinderen van de Daltonschool Eelde die hebben gezorgd voor die uniformen. Een foto van het Stroomdal uit Zuid-Laren, West-Laren. Die zorgen voor muziekinstrumenten op een school. Oud-sanitair en nieuw-sanitair, gesponsord door de Stichting Eelde Woningbouw. Het eerste boerenbedrijf wordt geopend met dank aan de Rabobank, die dat heeft gesponsord. Achter hier zijn de koeien, zijn kleine koetjes, baliekoeien, die dus heel goed over het klimaat daar op West-Timor kunnen. Dat waren ze. Eventjes als slot het belang dat de burgemeester een bezoek gebracht heeft aan West-Timor. Wij stellen een groot bedrag beschikbaar. Geld door de gemeenteraad gevoteerd. Geld voor van de inwoners van Tinalo. Het is goed om te kijken wat men met het geld doet. Er zijn voorbeelden van projecten te over waarvan geld is uitgetrokken, maar waarvan niets is terechtgekomen. Het gaat hier om korte lijnen en 1 euro hier is 1 euro daar. Hier hebben we een voorbeeld van wat er dus mis kan gaan. Dit is ik wist het niet, maar toen ik het zag, men vertelde me dat een waterput, die is door UNICEF bij verschillende woningen neergezet. Die dachten van, god, als ze dan geen water kunnen krijgen, dan zetten we er een put neer en dan kunnen ze daar mooi water in doen. Toen hadden ze vergeten dat dat water dus geld kost dat erin moest en er heeft nooit één druppel water in die putten gezeten. Oké, mislukt. Daarom korte lijnen is heel erg belangrijk. De burgemeester wordt ook door ons beschouwd als de ambassadeur van het project. Door ter plaatse te verschijnen laat hij zien dat het ernst is met de hulp. Gevolg daarvan is dat de lokale overheid en bevolking van West-Timor zijn best zal doen om de doelen samen met de stichtingen te bereiken en goed onderhoud te plegen. Men laat blijken dat men zeer verheugd is dat de burgemeester komt. Zoals reeds eerder vermeld, spreken wij over verbinding, over ontwikkeling en over culturele uitwisseling. Dan eindig ik met een wat vreemde uitspraak, maar water is de kurk waarop het project drijft. Merkwaardig. Onze slogan is in ieder geval water voor West-Timor, begin bij de bron. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Nou, het is duidelijk dat er erg veel te vertellen is over deze projecten. Ik wil toch gelegenheid geven om een paar vragen te stellen. Wie durft als eerste?
Dat durf ik wel. Ik had een vraagje aan... Aan de eerste inspraak over Piesti. En dat is er iets bekend of kan je iets vertellen over de participatiegraad van de ouders met betrekking tot de school? In hoeverre zij ze daar mee bemoeien of dat de school iets met ouders onderneemt? Kun je mij daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik iets over vertellen. Er is nog heel minimaal wat er gebeurt. En ze proberen gewoon via projectjes, hele kleine projectjes, die ook heel snel tot resultaat leiden. Waar ik liet zien op die ene dia dat ouders dus meehelpen om voor zijn optocht wat te maken. En daar putten ze ook uit voorbeelden zoals we hier doen. Toch wat dingen van de grond te krijgen. En ze zijn nu ook bij de school in Terborg geweest. En ook daar gehoord van de ouderraad, wat de ouderraad hier doet en dergelijke. En dat proberen ze nu stapje voor stapje op te bouwen. Alleen vrijwilligerswerk is een item wat ze daar natuurlijk nooit gekend hebben. En dat is ook het leuke van de samenwerking en het ontdekken. Dat ze ook zien, wat ik net al zei, de rijkdom die ontwikkeling of vrijwilligerswerk met zich meebrengt. En dat proberen ze stapje voor stapje te doen. En hun motto is van, we proberen het via de kinderen. Dan hebben we in elk geval de volgende generatie die het leert. En we hopen dat de huidige generatie, de ouders, via die kinderen toch ook zo beïnvloed worden dat die ook mondjesmaat mee gaan doen.
Andere vragen? Het lijkt erop dat het niet ernstig is dat de verhalen wat uitgelopen zijn.
Ik heb nog een leuk pauzefilmpje. Dus.
Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Burgemeester Van Zuylen, meneer Katoelen en meneer Stop voor deze inleiding. En kennelijk waren de verhalen zo duidelijk dat alle vragen al beantwoord zijn. Er zijn nog handouts van de presentatie, zie ik. En dan wil ik overgaan naar het andere onderwerp van vanavond. En ik denk eigenlijk dat het thema van vanavond, of de twee onderwerpen, toch iets met elkaar te maken hebben, want het gaat allemaal over samenwerken. In dit geval gaat het dan over de samenwerking van de brandweer in Noord- en Midden-Drenthe. En allereerst wil ik burgemeester Van Zuylen weer het woord geven.
Laat eens even schakelen. Ontwikkelingen bij de brandweer. Even kort wat items die de laatste jaren volop in de belangstelling hebben gestaan bij de brandweer. Het regionaliseren. Hans De Haas zal daar straks ook wat meer over vertellen. Het professionaliseren van de brandweer, met name het opleiden en het trainen. Hoe gaan we verder om met bijvoorbeeld aanrijdtijden? Hoe gaan we om met bezetting in voertuigen? En dat alles toch met een centrale gedachte: behoud wat je hebt, namelijk de vrijwillige brandweer, de posten die ervoor staan, maar probeer verder die organisatie zo strak mogelijk te organiseren. Tinalo heeft daar al stappen gezet. De stap samenwerking met A.N. Hunze is een hele goede geweest. We hebben daar een gezamenlijke brandweercommandant, de persoon van Hans de Haas. We zijn bezig om het gezamenlijke back-office verder vorm te geven. Dat betekent dat onze kwetsbaarheid als kleine organisatie wat verminderd wordt. We zijn bezig om samen inkoop te verrichten. In plaats van twee brandweervoertuigen die we als Tinalo moesten kopen, konden we een aanbesteding doen van vier brandweervoertuigen. Hetgeen weer leidde tot aanbestedingsvoordelen. En we hebben een zogenaamd BOP, bestuurlijk overleg brandweer, waar de beide burgemeesters met gemeentesecretarissen en de brandweercommandant overleggen wat boven de gemeente aan samenwerking moet geschieden. We zijn bezig om een volgende stap te zetten. Dat is de stap dat we zeggen, we willen met de vijf noordelijke en middengemeentes in Drenthe verder gaan regionaliseren. Eigenlijk in het verlengde van datgene wat we met A.N. Hunze al doen, willen we het nog een stapje groter maken. Hans de Haas zal ingaan op de historie en zal ook kijken naar wat verstip hebben wij nou op de horizon gezet. Wat willen we gaan bereiken met die verdere samenwerking. Hans, zou jij het willen overnemen?
Goedenavond, burgemeester, dank u wel. Allereerst moet ik even melden dat eigenlijk de heer Herink, regionaal commandant, de vijf raden langs gaat om de samenwerkingen zoals die vanuit de regionale brandweer en de hulpverleningsdienst Drenthe worden ontwikkeld toe te lichten. Hij kan om persoonlijke redenen vanavond er niet zijn. En ik zal mijn uiterste best doen om hetzelfde verhaal te vertellen, maar dan vanuit mijn eigen perspectief. Dank dat we hier de gelegenheid hebben om even wat toe te lichten. En het doel van deze presentatie is om u het nodige te vertellen over de samenwerkingen van de brandweer in uw gemeente. En heel goed. En ik ga het hebben met u over datgene waarop het nodig is om voor de brandweer op een grotere schaal samen te werken dan de gemeentelijke schaal. Dat alles heeft te maken met wat er in de afgelopen jaren ontwikkeld is, zowel binnen de brandweer, maar ook eigenlijk binnen de gehele maatschappij. Verder zal ik u uitleggen wat wij voor ogen hebben met de samenwerking in Noord en Midden, maar eigenlijk nog meer op Drentse schaal. Waarom moeten we nu eigenlijk samenwerken? Wat is de aanleiding om samen dingen te gaan doen? Er zijn een aantal belangrijke oorzaken en ze staan hier achter mij genoemd. De bovenste is, lijkt een beetje een open deur. Kwaliteitseisen worden zwaarder en daarom moet je meer doen. Maar die kwaliteitseisen die gaan niet alleen meer over wat lokaal gebeurt, maar die krijgen steeds meer een groter karakter. Ik zal u in het kort twee voorbeelden schetsen. De eerste is het oefenen van de brandweer. De burgemeester zei het net al, oefenen van de brandweer is naast uitrukken wat wij in zijn mooie Nederlandse term noemen core business. Wij moeten oefenen, willen onze mensen voorbereid zijn op datgene wat ze in het veld kunnen tegenkomen. Tot voor een jaar of 10, 15 was oefenen het maken van een goede planning, het plannen in het jaar. En vervolgens hielden we de oefening, we zetten een kruisje achter de naam dat mensen geweest waren en dat was het. In de nabije toekomst, en dan praat ik tussen nu en 2 jaar, kan dat niet meer. Van ons wordt van hoger op opgelegd dat je per persoon moet bijhouden wie wanneer welke oefening gedraaid heeft en wat ook het resultaat was. Was het goed of niet goed? Zo'n jaar moet je het inhalen en moet daarover ook kunnen rapporteren. Wij hadden al een soortgelijke, heel vereenvoudigde administratie. En met de verantwoording naar het ongeval in de punt heeft ons dat geen windeieren gelegd, omdat we heel snel konden aantonen dat onze bevelvoerders daar goed geoefend waren. Maar die verantwoording wordt nog zwaarder en die wordt niet opgelegd door onszelf, maar die wordt ons opgelegd door onder andere Binnenlandse Zaken, vereisen van bovenaf. Dat is één. En tweede, en u heeft het ongetwijfeld in de media kunnen volgen, gaat over het brandweerduiken. De regels om aan het brandweerduiken, de apparatuur die erbij hoort, de getraindheid, de geoefendheid, de regels daarvan zijn vele malen aangescherpt. Zo scherp dat we ons in Drenthe zelfs moeten beraden van kunnen wij onze duikteams nog wel handhaven. Nou, die discussie loopt nu en we hebben daar wel oplossingen voor. Maar dat zijn allemaal zaken die op ons afkomen. En die kun je als lokaal korps niet meer oplossen. Maar die moet je gewoon met elkaar samen doen.
Is er ruimte om tussendoor wat te vragen? Of,
Wat mij betreft wel.
Ik begrijp dat de overheid allemaal meer eisen gaat doen. Dat is een beetje de trend wat je overal ziet. Maar wat van doel gaat dat dan dienen? Alleen maar een administratieve afhandeling? Of... Dus blijkt uit getallen van de afgelopen 20 jaar dat het zo slecht was bij de brandweer. Want ik heb er een beetje twijfels aan. Ik geloof best wel dat het allemaal hartstikke goed is en fijn is dat de mensen werk aan hebben. Maar dient het wel een doel?
Ja, het dient een doel. Ik kom er straks nog wel wat nader op terug. Het is overigens niet alleen de overheid die regels oplegt, maar ook arbeidsinspectie en dat soort organisaties die ons steeds vaker op de nek zitten. Om het maar even plastisch uit te drukken. Ik kom er straks nog even op terug, want ik heb er verderop in het verhaal nog wel een aantal voorbeelden van waarom het is. Een van die veranderingen, die staan hier ook wel bij als tweede bullet op deze sheet. Wij worden steeds vaker ter verantwoording geroepen. Wat heb je gedaan en waarom heb je het gedaan? Waarom heb je dingen niet gedaan? Er zijn voorbeelden bekend uit het land waarin brandweren in hun verordening hebben gezegd van wij zijn er met 8 minuten. En vervolgens als ze met 9 minuten kwamen hadden ze een rechtszaak aan hun broek hangen, want ze waren een minuut later dan in de verordening stond. Nou, al dat soort zaken maakt dat je met elkaar steeds meer werk krijgt om je werk voor te bereiden en te organiseren en dat is een van de redenen waarom we vinden dat we het samen moeten doen. Tot slot is een maatschappelijke tendens dat vrijwilligers steeds moeilijker beschikbaar zijn. Mensen zijn mobiel, werken vaak niet meer in de plaats waar ze wonen. Daar hebben we last van. Maar ook mensen die veel meer in hun vrije tijd gaan doen, anders dan nou ja, 1 hobby, maar meerdere hobby's hebben. Het werven, het binden en vinden van vrijwilligers is ook iets wat je eigenlijk als lokaal korps niet meer alleen kan doen. Dat moet je op een grotere manier aanpakken. Even een paar voorbeelden waarop wij vinden dat dat gezamenlijk moet.
Is die beschikbaarheid van die vrijwilligers, wat neemt die ook aan door de toename van de eisen en de gevraagde kennis en opleiding?
Ja.
Ik krijg de indruk dat het al een stuk keer, want je kunt wel steeds met vrijwilligers veel blijven werken, maar te roepen kun je daarmee gaan.
Dat heeft onherroepelijk effect. En een van de zaken die we dan ook proberen is om al de regelgeving in de voorbereidende sfeer af te werken. Zodat we de vrijwilligers daar zo min mogelijk mee moeten belasten. Maar een deel zal wel bij die vrijwilligers terechtkomen. Dat zij moeten oefenen en dat zij oefeningen moeten inhalen op andere avonden. Ja, daar ontkomen we niet aan. Maar de hele organisatie daarvoor, die proberen we zoveel mogelijk af te vangen. Zodat de administratieve rompslomp bij hen weg blijft. Maar een aantal effecten komen wel degelijk bij hen terecht. En er zijn er een aantal die zeggen van ja, als het zo moet, ik zoek wel een andere hobby. En gelukkig lukt het ons nog steeds om nieuwe mensen te vinden, maar het is wel moeilijk. Het wordt wel lastiger. Met name een nieuwe generatie mensen die zien dat eigenlijk meer als normaal, dat die regels scherper worden. Want de jongere generatie vindt het eigenlijk op alle terreinen in de maatschappij dat regels scherper worden. En de ouderen die zeggen van ja, vroeger deden we 10 oefeningen in een jaar, als ik nou 40 moet... Ik vind het mooi geweest, die gaan. En dan komen er gelukkig alweer nieuwe bij die dat weer normale vinden zo vaak. Dus het verschuift. Maar we moeten er wel aandacht aan besteden en we moeten er wel aan werken.
Mag ik daar iets over vragen?
Natuurlijk.
Maar als we zo gaan professionaliseren en de overheid zulke eisen stelt, hoe realistisch is het dan nog om nog te praten van vrijwillig?
De term of de benaming vrijwilliger, daar zijn we binnen brandweer al heel lang bezig om daar iets anders voor te vinden. Maar wat vind je dan? Mensen gaan er nog steeds vrijwillig bij. Ze kiezen ervoor om bij de brandweer te gaan. Het is geen verplichting. Maar eenmaal erbij weten ze ook heel erg goed, dat vertellen we ze ook van tevoren, daar houden een heleboel vrijwillige zaken houden op. We verwachten van je en dan hebben we een rijtje. En dat vertellen we ze van tevoren. En ja, sommigen zeggen van, nou, in dat geval. Maar gelukkig zijn er nog steeds die zeggen van, nou ja, vind ik goed en dan kom ik. Dus vrijwilligheid is mooi om erbij te komen, maar dan houdt het daarna wel een klein beetje op. En die keuze maken ze bewust, gelukkig. Gelukkig zijn er nog heel veel die keuze ook maken. Wij spreken eigenlijk meer van beroeps, omdat ook de opleiding en de training voor vrijwilliger en beroeps niet verschilt. Een oud collega van mij, en dan praat ik echt over jaren, die zei van er zijn geen vrijwillige branden of beroepsbranden. Alle branden zijn gelijk. Dus ze zijn ook hetzelfde. De mensen moeten hetzelfde opgeleid zijn. En de regels zijn dus ook hetzelfde, maar ze worden wel steeds zwaarder. Kom ik bij het verschil, om even aan te tonen wat het verschil is tussen, zeg maar 20 jaar geleden, want 1990, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Maar we hebben hier een paar verschillen tegen elkaar afgezet, hoe het in 20 jaar geleden was. Ik had het al over oefenen. Oefenen is duidelijk meer geworden. En meer is niet alleen meer omdat het gewoon meer moet zijn, maar ook omdat de breedte van het aantal onderwerpen groter is geworden, meer onderwerpen. We deden destijds oefeningen op aanwezigheid, kruisje achter je naam, ook voor de betaling. Tegenwoordig praten we over een oefenpaspoort wat eraan zit te komen. Er wordt op persoon op oefening geregistreerd. Nou, u kunt lezen hoe een aantal dingen zijn. En belangrijk is ook om even de vijfde boede, de ademluchttoestel. Dit is even als voorbeeld genoemd. Een ademluchttoestel is het apparaat waar mensen op hun rug dragen als ze een brand in moeten. Voorheen was het één keer per jaar getest. Tegenwoordig zeggen ook de leveranciers, van na elk inzet moet die schoongemaakt, gereinigd en getest worden. Dat betekent dus dat je daaraan moet voldoen, om doodeenvoudige reden, als er iets misgaat en je hebt niet voldaan aan de fabriekseisen, dan kun je achteraf afgerekend worden. Nou, dat geldt niet alleen voor het ademluchttoestel, dat gaat ook voor voertuigen, ander materiaal, wat gewoon veel vaker en veel periodieker getest en gecontroleerd moet worden. Verder zijn we ons wel bewust dat we in de kijker staan. Was het in 20 jaar geleden toch zo dat er af en toe een foto verscheen en je ook af en toe nog eens een keer in het nieuws was. Tegenwoordig, elke handeling die we doen, ook al doen we maar één verkeerde, maar ook een goede, dan is het volop in beeld. En dan ben je toch wel zo, dat is die beroepseer dan toch wel te na, dat je het ook goed wil doen. En je wil niet constant allerlei negatieve dingen in beeld hebben. Het laatste bullet, dat begint ook langzaam opgang te vinden, dat we regelmatig worden geconfronteerd met letselschadeclaims. Waarom waren we niet een paar minuten eerder? Waarom heb je niet dit gedaan? Waarom heb je niet dat gedaan? Op 1 oktober is van kracht de wet op de veiligheidsregio's. Die wet... Die heeft onder andere als doel om de organisatie rondom crisismanagement, rondom brandweerorganisatie, rondom veiligheid, integrale veiligheid, anders en beter te structureren. Wettelijk vast te leggen. Voor de brandweer betekent dat onder andere, naast heel andere dingen, ook dat er, en de burgemeester zei het al, er geregionaliseerd zou moeten worden. Dat was van de vorige minister een behoorlijk speerpunt. En regionaliseren betekende iedereen in regionaal dienst. De bureaus, maar ook de vrijwillige posten. De uitdrukdienst. Eén brandweerorganisatie. En daar kun je dan eenduidig op aansturen. Je kunt de overheid bundelen. Je kunt daar eenmalig geld in sturen. Je kunt een bepaalde financiële structuur erop zetten. Betere sturing en betere organisatie. Dat was het doel. De laatste versie van de wet zegt wel, biedt een opening. Die zegt van als een gemeentelijke organisatie dat wil, kan zij een eigen organisatie in stand houden. Daar kom ik zo nog even op terug. Kwaliteit was dus het uitgangspunt van de wet op de veiligheidsregio's. Om dat te stimuleren heeft de minister alweer 3 jaar geleden, meen ik uit mijn hoofd, 2 jaar geleden, toegezegd dat gemeenten die een convenant afsluiten met het ministerie om zo snel mogelijk te regionaliseren, daar ook subsidie voor kregen. En ze kregen daar een behoorlijke bomduiten mee, ik geloof 1 miljoen per regio. Drenthe was daar vanaf het begin van tegen en met Drenthe nog een aantal andere regio's. Die hebben gezegd van dat van bovenaf opleggen van regionalisatie, dat lijkt een beetje op centralisatie. En centralisatie is niet per definitie een goed middel om zaken beter te organiseren. En het bestuur van de regionale brandweer heeft ook besloten om dat dan niet te doen. Die ruimte bood dat dan ook, heeft gezegd van wij willen vanaf onderaf aan beginnen met lokale samenwerking, die samenwerking bundelen en zo langzaam groeien naar een organisatie waarin voor elk onderwerp, voor elke inhoud, voor elke speerpunt een goede schaalgrootte ontstaat op natuurlijke wijze, waar we zelf mee kunnen werken. Ik doe dat in het tempo waarin de brandweerorganisaties in Drenthe dat kunnen volgen. Een belangrijk speerpunt daarbij was ook dat de angst die werd uitgesproken landelijk, dat als vrijwilligers verplicht in regionaal dienst zou komen, dat zij weg zouden zijn bij de gemeente, dat zij daarmee een andere manier, een langere lijn van aansturing zouden krijgen en de motivatie van vrijwilligers onderuit gehaald zou worden. Wij hebben gezegd van de posten blijven in gemeentelijke dienst, blijven onder gemeentelijke aansturing en in samenwerkingsverbanden bouwen wij daar een organisatie overheen. Drenthe heeft dus dan ook geen convenant afgesloten met de minister. Het volgende plaatje geeft even aan welke regio's dat zijn.
Mag ik dat vragen?
Natuurlijk.
Zijn er dan ook, merken ze dan ook dat het wat terugloopt, die mensen die het wel geregionaliseerd hebben? De mensen, ik bedoel de regio's
die wel geregionaliseerd hebben. Ja, de regio's die wel geregionaliseerd hebben, die zijn nog druk bezig in dat proces. En ik heb een aantal collega's gesproken. En je vindt overal waar ze daarmee bezig zijn eigenlijk hetzelfde terug wat je in organisaties tegenkomt die aan het reorganiseren zijn. Onduidelijkheid, nog niet helder waar het naartoe is. Het traject naar een nieuwe organisatie toe ondervindt veel hobbels. We hebben nog geen geluiden dat vrijwilligers afhaken. Ook wel omdat die regio's wel weten dat als zij in hun reorganisatie de vrijwilligers ver weghalen uit hun eigen lokale organisatie, lokale gemeenschap, dat dat misloopt. Dus zij vinden daar wel weer tussenvormen in. Maar zij gaan dus zeg maar top-down en wij doen het van onderaf aan. Ik heb nog geen geluid dat er grootschalig leeglopen is van brandweerkorpsen. Gelukkig niet. Ik wil even kort terugnemen in hoe wij in Drenthe die samenwerking al wat langere tijd proberen neer te zetten. In 2004 kwam er een regeringsstandpunt veiligheidsregio's die de basis was voor de komst van de veiligheidsregio's zoals die er nu zijn. In 2005 heeft het bestuur van de toenmalige regionale brandweer Drenthe en de gemeentesecretarissen hebben een conferentie gehouden in Wageningen. En daar hebben we een stip op de horizon gezet. En die stip op de horizon die ging over verregaande samenwerking ergens in 2010. Nou, we zijn al in 2010. Die stip is aardig dichterbij gekomen. En toen is al voor het eerst gesproken over een model waarin gesproken is over een regionaal bureau en 3 districten. Wel is toen afgesproken van we willen het vanaf onderaf aan opbouwen. Dus het is van belang om in Drenthe bij de brandweerkorps te gaan luisteren waar men heen wil en wat men wil. Daar is het project Rood Vernieuwd uitgekomen in 2006. Waarin het een van de belangrijkste resultaten was behoud het, staat het zo mooi, het postgebonden groepsgevoel. Een post heeft een eigen groep. Die groep moet blijven bestaan en vanuit die groep bouwen we de repressieve organisatie op. Dat is een belangrijk speerpunt geworden in alle ontwikkelingen en alle nieuwe beleidslijnen en alle nieuwe organisatievormen die wij bedenken. Daaruit is in 2007 een beleidsvisie ontstaan en over de regionale brandweer. Voor Noord en Midden zijn we in 2008 begonnen en heeft het bureau Wagenaar-Hoes een inventariserend onderzoek gedaan van hoe zouden de 5 gemeenten in Noord en Midden nu kunnen gaan samenwerken. Op welke vorm zou dat kunnen rekenen? En dat is gebeurd in de vorm van interviews bij de 5 burgemeesters, de 5 gemeentesecretarissen en toen nog maar 3 commandanten, want commandanten door de samenwerking sterven die wat uit. En daar is een rapport uitgekomen. En het rapport, even kijken of dat het volgende staat, kom ik zo bij. Ondertussen is ook een nieuwe gemeenschappelijke regeling en veiligheidsregio ontstaan. Als gevolg van de komst van de wet op de veiligheidsregio's is de hulpverleningsdienst Drenthe ontstaan. En ook daarin is vastgelegd dat er in principe 3 districten zijn in Drenthe. In maart 2009, om verder te gaan over wat wij in Noord en Midden gaan doen, heeft Wagenaar-Hoes het rapport gepresenteerd. En daar zijn een aantal scenario's neergelegd. En die scenario's variëren van, we gaan verder zoals we nu gaan, pratende over toen 2009. Dat was een vrijblijvende samenwerking en we kijken wel waar we kunnen samenwerken en wat ons makkelijk uitkomt. En voor de rest doen we alles nog zelf. Dat was scenario 1. En scenario 5 was, alles in regionale dienst en van daaruit organiseren we 1 district back office. We hebben toen gekozen, de burgemeester hebben toen gekozen scenario 4. waarin we gesproken hebben over niet verblijvende samenwerking, het samenvoegen van de overheid van de verschillende kantoren, brandweer in Noord en Midden in één back-office, waarbij iedereen in dienst blijft van de eigen gemeente en op die manier proberen één ondersteuning te maken voor 5 korpsen. Er is een, zoals ze vrij heet, een taskforce georganiseerd om dat verder uit te gaan werken. En in april 2010 is er uiteindelijk door de burgemeesters opdracht gegeven om een beslisdocument te maken en daar een hoe wij dat verder willen gaan inrichten. Uiteraard is het van belang om iedereen daarin mee te nemen. En er is dus een uitgebreide informatieronde gestart naar raden, naar posten. In omgekeerde volgorde, eerst de posten, want zij zijn natuurlijk een belangrijke factor hierin. De bureaus zelf en de raden om iedereen uit te leggen welke plannen wij daarin hebben. En uiteraard ook om daarin meningen te horen. Waar we nu in aangeland zijn, is het feit dat het voorstel om te gaan tot 1 districts back-office voor Noord en Midden bij het college ligt. Volgende week zit het in het college en gaat daarna naar de OR, want die mag daar, nee, die moet daar ook nog een advies over geven. Vooruitlopend op deze samenwerking, en de burgemeester refereert al even, hebben we al vanaf 2006 een soort van samenwerking met AN Hunze. Vanaf januari 2006 is er een gezamenlijke commandant. En vanaf 2009, en dat is volgens mij is dat ook hier in de Raad te sprake geweest als informatie, hebben we een overeenkomst waarin de beide bureaus van AN Hunze en Tinalo in elkaar geschoven zijn. En met de 9 mensen uit beide gemeenten de 7 posten van AN Hunze en Tinalo bedienen. Dat was eigenlijk een tussenstation, geen eindstation, want in feite zal de samenwerking van district Noord en Midden niet AN Hunze en Tinalo zijn, maar Assen, AN Hunze, Tinalo, Midden-Drenthe en Noorderveld. Ondertussen is Assen en Midden-Drenthe ook samen gaan werken. Zij heeft dat een iets andere vorm is. Midden-Drenthe heeft gekozen om haar brandweerzorg uit te besteden bij de regionale brandweer, die vervolgens daarvoor Assen gevraagd heeft om het daadwerkelijk uit te voeren. Dus dat is een iets andere constructie. Het volgende plaatje geeft de 3 districten weer, waarbij ik kan zeggen dat eigenlijk in Zuidwest, Hogeveen, Meppel, Midden, Westerveld, De Wolden, al sinds 3 jaar een districtsvorm hebben. En die districtsvorm is daar heel nauw samengelegd in een bestuursovereenkomst en in een centraal geleid back-office. Weliswaar verspreid over verschillende locaties, maar een centraal geleide back-office. En daar hebben we natuurlijk heel goed naar gekeken. We hebben alle valkuilen en alle drempels die zij tegen zijn gekomen, hebben we goed bekeken. En die nemen wij mee in onze ontwikkeling voor Noord en Midden. In Zuidoost hebben Emmen en Borgo-Doren dezelfde constructie als Assen en Midden-Drenthe. Dus de brandweerzorg van Borgo-Doren is uitbesteed aan de regionale brandweer en wordt uitgevoerd in Emmen. En Coevorden is heel druk bezig samen met Emmen en Borgo-Doren daar ook een district te vormen. Het zal nog even duren, maar ook daar begint die districtsvorming tot stand te komen. En uiteindelijk hopen we dan met een jaar of 2, 3 de 3 districten vormgegeven te hebben. Waarbij er dus 1 back-office is per district en een regionaal bureau om de zaken te ondersteunen. De uitgangspunten voor die samenwerking, ook in Noord en Midden, zijn de volgende. De posten zijn en blijven teruggegaan van de brandweer. De repressieve brandweer moet gedaan worden door de posten. Die posten blijven er. Die blijven onder hoede van de lokale gemeente en die blijven ook gewoon bestaan zoals ze zijn. Daar verandert helemaal niets aan. En iedere post behoudt daarin zijn eigen identiteit. Ik zei net al even die postgebonden groepsgevoel, een mooi woord. Maar elke post mag daarin gewoon zijn eigen bestaan blijven zoals die is. Het zal geen eenheidsworst worden van mensen, middelen, uiterlijk. En post blijft daarin zijn eigen dingen doen. Uiteraard zullen er samen dingen aangeschaft worden. De burgemeester had het al over 4 auto's die we hebben kunnen aanbesteden. Dat worden 4 dezelfde auto's, maar ze kunnen zelf je auto inrichten zoals die post zelf wil, dat zij daarmee kunnen werken. Uiteraard blijft de gemeenteraad het beleid bepalen van brandveiligheid in de eigen gemeente. En om de gemeenten, maar ook de posten te kunnen bedienen, heb je een zogeheten, om een ander mooi Nederlands woord te gebruiken, front office nodig. En de posten zijn de front office voor de brandveiligheidszorg, de repressieve zorg in de gemeente. De gemeentehuizen blijven de front office voor de informatie naar de raad, het uitvoeren van het beleid en de adviezen en inwendige taken die de brandweer heeft binnen het gemeentehuis. En het laatste is ook een hele belangrijke uitgangspunt binnen de samenwerking Noord en Midden die gekozen is. Het mag niet meer kosten. Wij moeten het doen met de huidige mensen. We moeten het doen met de huidige middelen die we hebben. Ook omdat het geen gemeenschappelijke regeling wordt, maar een bestuursovereenkomst, blijf je met je eigen budget en wordt het niet meer. Wel is gezegd, ook weer een nieuwe stip op de horizon, uiteindelijk moet er met deze samenwerking wel efficiëntievoordelen te behalen zijn. Maar die zijn op dit moment nog niet gekwantificeerd. Nou, waarom moet je nou eigenlijk samenwerken? Ik wil dat nog even benadrukken. Ik zei net al even, al die regelgeving die wordt meer, maar er zit nog ook wel een ander aspect aan. We hebben 5 bureautjes op dit moment en op al die 5 bureautjes doen we allemaal wat. We zitten overal met 2, 3, 4 mensen en we hebben allemaal meerdere petten op. Een stukje administratie, een stukje beleid, advisering, materieel aanschaffing, materieel onderhoud. En op alle 5 gemeentehuizen gebeurt allemaal die kleine stukjes. Als wij een raadsvoorstel of een collegevoorstel moeten voorbereiden, dan gebeurt het gewoon 5 keer. Terwijl de inhoud hetzelfde is. Nou, we willen dat graag bundelen. Want je hoeft maar 1 keer te maken en vervolgens gooi je het in een ander format en je kunt dezelfde voorstellen en uitwerkingen gebruiken. Doordat je zoveel verschillende werkzaamheden hebt, kunnen mensen zich niet specialiseren op het onderwerp. Die blijven generalist en geen specialist. En voor sommige taakvelden heb je gewoon specialisten nodig. Brandpreventie is nou typisch een taakveld waarin je een specialist nodig hebt die kan kijken naar de tekening, die daar goed op kan adviseren en daar goed advies neer kan leggen richting bouw- en woontoezicht. Mooie kreet, 1 pitters zijn kwetsbaar. Valt er eentje uit in een bureau van 3 man, dan valt 33% uit en vervolgens als die ziek is, dan liggen daar zaken liggen stil. Met vakanties zijn we al heel kwetsbaar. Binnen de samenwerking aan hun sentinelen hebben we al gemerkt, zie je niet met 3, maar met 9 man. 4 met 9, dus dubbel zoveel. En daar heb je al meer ruimte om te schuiven en blijft het werk doorgaan. Er valt niet meer stil. Door de hoeveelheid werk die elke keer bijkomt, loop je het risico. Nieuw werk komt onderop en je pakt af en toe wat af wat je kunt. En tot slot, de eenhoofdige aansturing is ook handig, want eigenlijk heb je helemaal niet zoveel aansturing nodig. Wij hangen aan dat eenheden zelf moeten kunnen functioneren en dan kun je met minder overhead toe. Er komen grote veranderingen op ons af. Er komt de verandering van de wet op veiligheidsregio's. Een keer zal de minister, een volgende minister, zeggen van en gij zult alsnog regionaliseren. Er komt weer een nieuwe slag op ons af. En die kwaliteitsregelgeving die het al zei, die blijft komen. Het oefenen, een nieuw rangstelsel, een andere manier van keuren van brandweermensen. Er komen nog heel veel dingen op ons af en die moeten we kunnen verwerken, die moeten we aankunnen. En het doel van het samenwerken is dan ook zeker om ervoor te zorgen dat wij die nieuwe veranderingen aankunnen. Nog even kort als toelichting op de schaalgrootte. Waarom hebben we dan gekozen voor een district en waarom kiezen we niet voor een regionale schaal voor zaken? Omdat gewoon voor een aantal zaken het beter is om het kleiner aan te pakken. De post blijft voor de basisbrandweerzorg. Dat pakken we niet groter aan, die post blijft in zijn eigen gebied. Als je kijkt hoe kun je die posten aansturen, en dan kijk ik bijvoorbeeld even naar Noord en Midden, en dan praten we over 15 posten, vandaar de kreet 1 voor 15. 15 posten kun je met 2 man prima aansturen. Daar heb je helemaal geen district voor nodig of geen regionale schaal voor nodig, want dan heb je 34 posten en dan wordt het weer ontzettend groot. Die aansturing en de ondersteuning van die posten gaan heel goed op districtschaal. Dat is ook ervaring die uit het district Zuidwest naar voren is gekomen. Sommige dingen moet je groter doen. We hebben in Drenthe een dikke 100 bevelvoerders, 140 bevelvoerders. Die oefenen 1 per jaar, 2 keer per jaar op andere schaal. Kun je beter regionaal organiseren. We hebben 1 oefencentrum in Wijster. Als je daar oefeningen organiseert, kan je vanuit de hele regio kunnen daar de bevelvoerders heen komen en kunnen op een goede wijze geoefend worden. Kunnen we als lokaal korps niet organiseren, wordt veel te kostbaar. We hebben niet zo'n oefencentrum en daar is de regio prima voor. Beheer van het materieel, lokaal te post door de mensen zelf, dat blijft ook zo. Maar je kunt het regionale materieel of het lokale materieel op het districtsniveau prima managen en beheren. Praat je over een 30 voertuigen. Dat is goed te beheren. En specialistisch materiaal zoals grootwatertransport, al die bijzondere containers die we nodig hebben voor calamiteit en crisis. Ja, die moet je vooral bij de regio laten en moet je vooral niet zelf willen beheren. Preventie is ook zo'n mooi voorbeeld. De regelgeving wordt landelijk vastgesteld in de regionale brandweer heeft een taak daarin gekregen. Daar laten we dan ook de vaststelling van het beleid, de richtinggeving van het beleid. Het wordt uiteraard lokaal vastgesteld. Maar op districtsniveau kun je prima de advisering doen naar die 5 gemeenten. Van een hele andere orde grootte is de meldkamer. De meldkamer zoals we die in Drenthe hebben, is nu in Assen. Besloten is om dat op een Noord-Nederlandse schaal te doen, waarin in Drachten een nieuwe meldkamer wordt gebouwd voor Groningen, Friesland en Drenthe. Maar aan de andere uiterste van de schaal, mensen werven voor je eigen post. Dat is weer dat postgevoel, die moet je weer uit je eigen schaal halen, uit je eigen omgeving halen. En dat moet weer op de schaal van die post gebeuren. Zo heeft elk onderwerp zijn eigen schaalgrootte en daar moeten we vooral aan werken om dat zo vast te houden. De foto's geven een paar voorbeelden aan die ik net al even aangaf. Smokey de rookmelder is een regionaal preventieproject om rookmelders in woningen te krijgen. Rechts onderaan ziet u het schetsontwerp van de nieuwe meldkamer in Drachten. En linksbovenaan de oefencentrum in Wijster, die regionaal is. En links onderaan is dat toevallig, de postrolde, een van de posten om het postgevoel en de postsymboliek niet weer te geven. Tot zover het brandweerdeel van dit verhaal. Ik weet niet of dat zover vragen zijn voordat
Frank van Zijden ingaat op bestuurlijke. Tot een afronding kom voordat we de vragen gaan stellen. Geef de volgende sheet maar even in als je wilt. Nog een paar kleine dingen ter afronding. Zo moet het er dan uit gaan zien. Centraal blijven 15 brandweerposten in Noord en Midden. Er blijven 5 gemeentehuizen, 5 gemeenteraden verantwoordelijk voor de brandweerzorg. En we gaan toewerken naar 1, en zeker voorlopig, virtueel back-office. Waar we al die disciplines die in de back-office hun plaats hebben, proberen aan elkaar te koppelen. Waardoor we meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid gaan krijgen. De positie van het bestuur. De 12 gemeenteraden in Drenthe blijven uiteraard leidend. De 5 gemeenteraden in Noord en Midden blijven leidend. Dat is het algemeen bestuur. Er komt een bestuurscommissie met de 5 burgemeesters in Noord en Midden. Die de gezamenlijkheid probeert te sturen. 1 back-office voor de brandweer. Die dan ook weer gekoppeld wordt aan de HVD. Wat zijn dan de stappen die we nog moeten gaan zetten? We hebben in juli de laatste stap gezet binnen de taskforce. De colleges gaan besluiten, dat doen we volgende week dinsdag. De ondernemingsraden moeten adviseren. Een definitief besluit gaat dan vallen. En dan starten we met de virtuele back-office. Nogmaals, geen grote verandering voor de posten. We gaan allereerst starten met een kwaliteitsfoto, een nulmeting van de organisaties en van daaruit het pad naar kwaliteitsverbetering. En nogmaals, cruciaal, de vrijwilliger blijven we uiteraard serieus benaderen. En elke post krijgt ook zijn vertegenwoordiging in het verdere begeleiden van het proces. Dan vroegen wij ons af of u vragen heeft. En als u in ieder geval bij deze vragen kunt zeggen, die zijn beantwoord, dan hebben wij in ieder geval al een deel tevredenheid gecreëerd. Aan u. Vragen.
Mevrouw Wagerman.
De gemeenteraad bepaalt het beleid. Is het wel de bedoeling dat binnen alle samenwerkende gemeentes het beleid gelijk getrokken gaat worden? Of kan dat nog gewoon divers blijven?
Idealiter zou het mooi zijn dat alle gemeenten gelijk beleid was. En afhankelijk van de onderwerpen zullen we hem ook gelijk adviseren. Het is niet zo dat alle gemeenten gelijk zijn. Elke gemeente is verschillend. De ene gemeente heeft meer industrie, de andere heeft meer wonen, de andere heeft meer recreatie. En daarop zal het lokale beleid worden afgestemd. Dus er zal een grote mate van gelijkheid in komen. Dat zullen we ook adviseren. Maar er zullen altijd componenten in zitten die gestoeld op de lokale risico's, lokale risico-inventarisatie, een afwijkend beleid kan hebben. Dus het deels hetzelfde, maar deels ook aangepast aan de lokale gemeente en dus afwijkend. We proberen eenheidsworst te vermijden, want dat werkt niet. Dus je kunt dan ook niet 1 beleid voor 12 gemeenten neerleggen.
En terug naar het geld. Daar ben ik dol op. Vooral om niet uit te geven als het niet nodig is. Jullie geven aan van oké, dit is budgetair neutraal, gaat dit gebeuren. Alleen er moet wel heel veel meer gebeuren. Is het dan straks zo dat het dienstenpakket van de brandweer afneemt en wij straks de vraag krijgen van oké, geef maar extra geld als jullie dat graag als gemeente willen? Of krijgen we die vraag straks niet? Ik stel deze vraag, we hebben die discussie over de veiligheidsregio al eerder gehad, waar meneer Rijfstaat toen een tijd boos het de vergadering verliet. Van, krijgen we straks de vraag, krijgen we hetzelfde dienstenpakket dan wat er nu ligt? Of wat het verzobert? En van oké, tot de minimale teruggebracht. En moet daar dan mee deze hele actie betaald worden? Want niemand gaat mij uitleggen dat je zoveel efficiëntie winst kunt halen uit alles, dat je dit allemaal kunt bekostigen. Dat geloof ik niks van.
De doelstelling van deze samenwerking is dat we met de huidige mensen hetzelfde takenpakket blijven doen, maar dat efficiënter kunnen doen. En dat betekent dat we, en dat was een beetje de zinsnede waar ik naartoe ging, van op termijn moet het efficiëntiewinst opleveren, dat wij ruimte kunnen creëren om de komende ontwikkelingen aan te kunnen. Dus we blijven streven naar budgetair neutraal werken hierin. Kijk, als er hele nieuwe ontwikkelingen komen waarvoor nieuwe dingen nodig zijn, en die worden ons opgelegd en die geld gaan kosten, dan komt dat er uiteraard bovenop. En dan praten we over ontwikkelingen die van buitenaf naar binnen komen. Maar de huidige takenpakket blijven wij doen met de mensen en middelen die we hebben. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken wat er allemaal...
Nee, dat is helder. Dat verwacht ik ook niet. Want als we dat zouden kunnen, dan hoef je helemaal niet te zitten. Dan zou het veel makkelijker zijn in deze wereld. Maar gelukkig kan het af en toe ook niet. Maar u zegt van, wij gaan dus voorlopig geld uitgeven in de verwachting dat de toekomst weer geld oplevert. Dus ergens moet het geld wegkomen volgens mij, of niet?
Dat het geld oplevert, moet u me even...
Ja, nee, kijk, als u gaat met door een aantal dingen te veranderen, ja, dat gaat meer geld kosten. U gaat vaker oefenen, u gaat een aantal dingen meer doen. Dat moet ergens uit betaald. Dat gaat niet gratis, ik geloof niks van dat het gratis is. Het moet ergens van betaald. Dat het in de toekomst geld misschien wel oplevert, dat wil ik dan nog wel geloven. Maar wie financiert het intussen?
Nou, maar dat is niet van toepassing. We hebben op dit moment een centraal staat de vorming van een virtueel 1 back-office. We hebben nu 5 gemeentes met 5 back-offices. Gemiddeld 4 à 5 mensen per back-office. We hebben dus zo'n 20, 25 mensen in die back-office zitten. Door nu gezamenlijk dingen te gaan doen, is de verwachting, en dat mag verondersteld worden, dat het efficiënter kan. Dat je minder kwetsbaar wordt. En dat zal op termijn ook een efficiëntievoordeel kunnen gaan opleveren. Hoe groot dat zal zijn, of die totale back-office van zeg maar 25 mensen straks gereduceerd kan worden naar 20 mensen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is de doelstelling, datgene wat we nu doen en het geld dat we nu uitgeven, dat is het budget waar we mee om moeten gaan.
Helder, zo had ik het ook begrepen. Alleen, er wordt een verzwaring van het takenpakket van de back-office neergelegd. Ja, er wordt gezegd, de vrijwilligers krijgen geen last van de extra eisen die er vanuit Den Haag opgelegd worden. Dat proberen we allemaal administratief voor ze weg te vangen, dat ze niet het gevoel hebben dat ze meer een papierschuiver zijn geworden dan brandweerman. Die taken moeten toch gebeuren, als er dus nu. Ja, maar je wilt het uitbreiden, begrijp ik.
De kans is dat we nog meer taken vanuit Den Haag...
Dat we nog meer taken vanuit Den Haag toegeschoven krijgen. En dan komt het punt, wat gaat het dan kosten? Wat krijgen we binnen het gemeentefonds beschikbaar vanuit Den Haag? En wat moeten we dan eventueel aan de gemeenteraad gaan vragen? Maar uitgangspunt is, datgene wat we nu doen, gaan we de toekomst ook doen. Alleen we proberen het efficiënter te doen.
En door efficiëntieslag proberen we ruimte te creëren dat die toekomstige ontwikkelingen binnen die back-office opgevangen kan worden. Daarom blijven we ook hamer op budgetair neutraal en mogelijk op termijn efficiëntie. En efficiëntie is natuurlijk niet alleen meer dat het goedkoper wordt, maar ook dat je meer kunt opvangen binnen hetzelfde budget. Kijk, dat als de vrijwilligers meer moeten gaan oefenen, als ze opeens 2 keer in de week moeten gaan oefenen, even godwoorden, maar dan kunnen we dat nooit opvangen binnen het budget van de back-office. Want dan komt er een heel ander mechanisme gaat werken. Dus dat moeten we even bij de beschouwing laten. Het gaat echt om datgene wat er op die back-office aankomt, dat proberen we op te vangen binnen de formatie. En door die samenwerking ruimte te creëren om ook de toekomstige takenverzwaring op te kunnen vangen.
Helder, heb je een andere vraag in de richting van de mensen die daar nu in de back-office werken? Dat zijn mensen die nu ook voor gemeentes werken, blijven in dienst van de gemeentes. Dat heb ik goed begrepen?
Ja.
Bij vervanging daarvan, is dan, stel je voor dat iemand uit Tinalo vervangen moet worden, of is dat weer iemand die in dienst komt bij Tinalo? Is dat een verdeelsleutel of gaat het langzaam toewerken dat het toch buiten de gemeente valt?
Op dit moment blijven we de komende jaren werken dat mensen in dienst van de gemeente ook in gemeentedienst blijven. Dus als iemand hier weggaat uit deze gemeente, dan wordt er hier weer een nieuwe aangenomen die vervolgens gaat werken in het samenwerkingsverband. Op termijn zal er iets gaan gebeuren met de regionale brandweer en regionalisering ook van de drie back-offices. En dan wordt het een ander verhaal, want dan wordt er een rechtspositionele wijziging en dan komt iemand in dienst van de HVD en wordt gedetacheerd bij een gemeente. Dan wordt het een ander verhaal, maar dan praten we over een hele andere reorganisatie waarbij een heel ander proces gaat lopen. Maar dat willen we nu bewust niet doen, omdat dat juist hier verzwarend werkt op allerlei processen in tijd, maar ook op mensen, op onzekerheid. En we hebben nu ook, houden we iedereen voor, je blijft hetzelfde werk doen wat je nu doet, alleen niet meer voor je eigen gemeente alleen, maar voor alle vijf. Dus daar verandert niets in.
Mevrouw Suiker.
Ja. Ik wacht nog een beetje op het antwoord wat u schuldig bent aan Jannes. U zegt, ja, de laatste 20 jaar zijn er veel meer eisen aan ons gesteld. Is het ook onveiliger geworden dan? Was het 20 jaar geleden treurig? Wat is de maatschappelijke ontwikkeling die in uw ogen dat het gemaakt heeft dat wij nu zoveel meer aan brandweer moeten doen?
De kwaliteitseisen aan mensen is verhoogd en de kwaliteitseisen aan middelen zijn constant verhoogd. Even in mijn historie bij de brandweer in Aanunzen kijk, ik ben 98 begonnen. En daar was een garage van de brandweer, was een stalling met een deur. Wat houtaftimmering, een paar haken aan de muren, hingen de pakken aan. En de kantine was een hoekje stoelen in de hoek van de garage. Mij niet voor te stellen, maar dat is maar 12 jaar geleden. In dat kader kun je het niet meer voorstellen dat mensen, als je les wil geven, want dat moeten wij aan de brandweermensen, dan moest je uitwijken naar een schoollokaal of een leslokaal. Dat soort ontwikkelingen, om dat beter te krijgen, staan vast in alle regelgeving voor huisvesting. Maar ook in alle arbeidswetgeving. Mensen, een brandweergarage moet ook voldoen aan bijvoorbeeld de gebruiksvergunning eisen waar we een school ook aan willen voldoen. Om even een voorbeeld te noemen, hetzelfde geldt voor voertuigen, hetzelfde voor onderhoud. Dus dat soort zaken worden constant aangescherpt. En dat zijn eigenlijk ontwikkelingen van buitenaf waar we aan moeten voldoen. De tijdgeest verandert en daarin moeten wij mee. En dat maakt eigenlijk dat je constant bezig bent om andere en nieuwe regelgeving in te voeren en daar ook meer kosten voor te moeten maken. Dat wil niet zeggen dat het toen anders was, maar het was toen wel, als je kijkt naar de brandweer van 20 jaar geleden, met ogen van nu, 25 jaar geleden, dan denk je van, hoe kon dat? Maar toen was dat meer geaccepteerd en nu zou het niet meer geaccepteerd worden.
Denkt u dat er ook meer levens worden gered door deze efficiëntie?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want de brandweer is maar één aspect van brandveiligheid. Ontwikkelingen in brandveiligheid in woningen is een ander aspect. In gebouwen en bedrijfsbranden is een volgende, in scholen. Ontwikkeling van brandwerendheid van materialen in gebouwen, rookmelders. Alles heeft te maken met meer of minder branden. Dus dat is slecht in cijfers uit te drukken. Er is een onderzoek geweest van een aantal collega's in het land. Het heet de strategische reis. En die hebben eigenlijk ook geconstateerd door de jaren heen dat het aantal levens dat gered wordt door de brandweer niet gestegen is. Terwijl de kosten van de brandweer wel explosief gestegen zijn. En die hebben ook gezegd van eigenlijk moet je stoppen met meer auto's en meer mensen. Maar moet je meer aan de voorkant van de keten gaan, nog meer aan de voorkant van de keten gaan zitten om branden te voorkomen. Dan wel de gevolgen van branden beperken dan alleen maar die rode auto's op straat zetten. Die heb je wel nodig, want het gebeurt natuurlijk wel. Maar we moeten eigenlijk stoppen met verder investeren in de brandweer in groter, meer en sneller. Want dat gaat meteen niet werken.
En die voorkanten, werkt u daar nu ook aan? De preventiekant?
Jazeker. De preventiekant, eigenlijk is de preventie afgelopen jaar ook heel erg gegroeid. Ook daar was 20 jaar geleden, 25 jaar geleden een eenvoudig adviesje op een bouwplan voldoende. Tegenwoordig maken we daar uitgebreid advies en worden de adviezen ook dwingend opgelegd. Het gebruiksvergunningverhaal van gebouwen heeft de afgelopen 20 jaar ontzettende vlucht genomen, waarin gebouwen brandveilig worden uitgevoerd. Er lopen op dit moment een aantal projecten om het veiligheidsbewustzijn van mensen en gebruikers meer bij te brengen. Een van de projecten die loopt is brandveiligheid in de zorg. Dat is een pilot die in 3 gemeenten loopt. In Hogeveen, in Emmen en in Dinarlo. waarin wij samen met Lentes bezig zijn om niet alleen te zeggen van, nou ja, het gebouw voldoet aan de eisen en er hangt een brandmeldinstallatie, dus het komt wel goed. Maar de organisatie bewust te maken van, en wat gebeurt er nou echt als er brand uitbreekt, ook al heb je een brandmeldinstallatie, en wat moet de organisatie ter plekke doen om de gevolgen te beperken. Dus we zijn steeds meer bezig om het naar de voorkant mensen bewust te maken. U zag net het logootje van Smokey, die hond. Nou, dat is een regionaal project om naar de streven 80% in huishoudens in Drenthe in 2011 voorzien zijn bij rookmelders. Rookmelders blussen geen brand, maar zorgen er wel voor dat er minder slachtoffers vallen bij brand. Dus we zijn heel druk bezig ook die voorkant te gaan versterken. En in de komende jaren zal het een veel grotere vlucht gaan nemen.
Is dat een taak van de brandweer? Is dat niet, we hebben een bouwbesluit in Nederland en we hebben straks het nieuwe WABO. En de WABO is weer een heel stuk van de brandweer weer uitgehaald, heb ik gezien. Is dat niet gewoon niet echt een taak dat de brandweer eigenlijk bij zijn taak moet blijven als de brand is, de brand te blussen? En niet zorgen dat het gebouw is een ander niveau, vind ik eigenlijk. Alleen er wordt wel brandweertaken ingestopt. Dan heeft de WABO het al behoorlijk onderuit gehaald waar de brandweer niet blij is. Mensen heb ik intussen al begrepen, maar...
Nou, de brandveiligheid is een complex geheel. Het is niet alleen een geheel van regelgeving en een vergunning, maar is natuurlijk ook een stukje bewustzijn. Dat zei ik net ook al. En je kunt dat ergens neerleggen, dan moeten anderen het doen. Dan kom je al heel gauw bij woontoezicht terecht, of je komt bij voorlichting terecht. Maar het vak van brandpreventie, het brandveilig bewust maken van mensen, is dusdanig een specifiek iets. Dat je daar mensen weer in moet gaan specialiseren. En uiteindelijk geeft het weer zo'n diepgang dat je eigenlijk weer om halve brandweermensen terechtkomt. Brandweermensen hebben van door hun vakken, door hun achtergrond, kennis van wat gebeurt er nou, kunnen inleven, kunnen het verhaal overbrengen. Daarom blijft het eigenlijk in de hele keten, de veiligheidsketen, vroeger sprake van de veiligheidsketen, van preventie, repressie naar nazorg, zie je dat de keten... je kunt maken met brandweermensen en die kennis van de ene en de andere schakel brengen. Dus mensen uit de repressie kunnen de preventie beter over het voetlicht brengen en de voorlichting dan mensen die heel erg goed zijn in het beoordelen van tekeningen en daar een adviesje op geven. Ik zeg het misschien wat plastisch, maar die schakel is, die keten is heel erg belangrijk. Blijkt in de praktijk. En het is ook wel zo als, en dat hebben we ook volgens mij wel gezien bij politie, als er een brandweerman voor een klas staat, want dat is een van de andere projecten die loopt, brandveiligheid bij op scholen brengen. Als er een brandweerman voor de klas staat, is het toch iets anders dan als daar gewoon iemand staat die een praatje komt houden over brandveiligheid. Een brandweerman is toch altijd, dat is een brandweerman. En dat geeft een veel grotere impact.
Meneer Van Nijs.
Ja, ik vraag me af waar we nu precies staan. De colleges moeten nog een besluit nemen. Ik las ook dat de ondernemingsraden nog om advies gevraagd wordt. Ik neem aan dat dat laatste het eerst nog moet gebeuren. Heeft de ondernemingsraad puur een adviesfunctie hierin? Of is het voorstel ook, zoals je het noemt, instemmingsplichtig in het kader van de wet op de ondernemingsraden?
Volgens mij heeft de ondernemingsraad in deze instemming. Instemmingsplichtig. En dat zal dus ook in oktober worden voorgelegd. En zal de instemming van de 5 ondernemingsraden van de 5 gemeentes verkregen moeten worden. Willen we voort kunnen gaan met de volgende stappen.
In volgorde gaat u eerst als colleges een besluit nemen, dan pas...
Principe. Er wordt eerst een principebesluit genomen door het college. En het college besluit dan ook voor te leggen aan de OR. En vervolgens komt bij de OR. En als de OR instemt, komt weer terug bij het college voor een definitief besluit. En we zijn natuurlijk al wel zo vrij geweest om bij de diverse OR'en het een en ander al in de week te leggen. Dus ze krijgen niet volgende week opeens een heel vreemd stuk. We hebben daar al nodig over gesproken met elkaar.
En bij de OR is het dan inhoudelijk alleen maar de personele kant, begrijp ik? Of is het dan de hele procedure kant er ook bij?
Omdat er de rechtspositioneel niets verandert, hoeven zij niet in te stemmen met de personele wijzigingen, want die zijn er niet. Maar het gaat dan meer over de werkplek en de aansturing van de mensen. Want er wordt een iets andere aansturing. Er komt een hoofdige geleiding, er komen 5 onderdelen binnen dat back-office. Dus de aansturing wordt anders dan de huidige situatie. En daar gaat met name hun instemming over.
Ja, want iedereen blijft wel op zijn eigen plekje zitten. Begrijp ik toch? Of begrijp ik dat verkeerd?
Dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per se. Er komt straks bijvoorbeeld 1 bureau preventie. Of 1 bureau fysieke veiligheid heet dat tegenwoordig. En daar zitten, ik zeg uit mijn hoofd, dan 6 of 7 mensen, 8 mensen in. En die gaan daar zitten waar ze op dat moment nodig zijn. Dus op het moment dat er hier iemand nodig is die richting bouw- en woontoezicht advies moet geven, dan komt daar degene die daarvoor het meest geschikt is. Als het een ingewikkeld gebouw is, bijvoorbeeld is het een heel nieuwe bloemenveilingenier, om maar even een willekeurig voorbeeld te noemen. Dat is dan heel ingewikkeld advies en dan halen we daar een specialist voor die speciaal daarover gaat. Die komt dan aan tafel zitten. Dus we nemen juist die specialisten dan ook die nodig zijn om advies te geven. Maar 80% zal wel de mensen zijn die bekend zijn in huis, over het algemeen.
Ja, maar dat betekent, wat u nu zegt, wat wel een hellend vlakje in mijn optiek. Als u zegt van, ik wil dan een specifieke kennis in huis. Als die er nu al niet is, moet die van buiten komen.
Ja, die specifieke
dat
kennis...
Dat is heel erg lastig. Kijk, als je zegt van, maar luister, ik heb er toevallig toch een in Assen zitten. Die heeft er ontzettend veel verstand van bloemenveilingen. Is dat heel fijn, maar ik geloof niet dat hij er zit.
Nou, we hebben wel veel specialisme in Noord en Midden. Assen heeft iets meer ervaring met de grotere objecten. Want daar worden meer grotere objecten neergezet. Dus die kunnen we gebruiken. Maar als het nodig is, kunnen we ook zeggen van, we plukken iemand uit Emmen, omdat hij daar weer ervaring in heeft. We sluiten het district niet af voor invloed weer van buiten. En dat maakt het wel weer wat makkelijker. Maar we hebben wel heel veel kennis in Noord en Midden in huis. Want als je naar de 5 gemeenten kijkt, is er wel een heel groot diversiteit aan gebouwen en aan activiteiten die we doen. We kunnen wel, nou, ik denk bijna alles binnen eigen huis vinden. Zonder meer.
De heer Pieters.
Ja, dankjewel voorzitter. Is er in dit proces gekozen om niet alleen de back office ook fysiek op één plaats neer te zetten? Maar wat ik allemaal hoor, dan lijkt het mij heel praktisch en efficiënter om de back office op één plaats, op één kantoor in te richten.
Daar hebben we op dit moment nog geen concrete plannen voor.
Vraag of de overweging meegenomen is.
De overweging is meegenomen, jazeker. En die overweging is ook meegenomen in de samenwerking dus aan Unzentinalo. Daar hebben we het ook al een paar keer over tafel gehad. Van zou je niet beter met z'n 9 op één plek kunnen zitten. Maar met name de front office naar de gemeente toe, naar het gemeentebestuur toe. Ver gaat er altijd wel 1 of 2 mensen in dat specifieke gemeentehuis moet zitten. Omdat je namelijk, je moet je collegestukken maken, je moet je plannen adviseren, je moet vergunningen doen met de controllers, heb je een aantal adviezen. Dat betekent dat er wel een front office moet zijn in het gemeentehuis zelf.
Als ik u net beluister, dan hebben we verschillende specialisten die van het ene gemeentehuis naar het andere rijden. En dan denk ik, wij tegenwoordig hebben allemaal van die mooie elektronische hulpmiddelen.
Ja, maar dat gebeurt ook.
Die collegestukken die krijgen wij ook al over die e-mail, dus jullie kunnen ze ook over die e-mail krijgen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar...
Dat klopt, nee, maar... Er zijn een aantal momenten waarop er fysiek contact moet zijn met collega's. En die momenten die zijn nog wel redelijk vaak in de week aanwezig. En,
dat er fysiek contact moet zijn, dan is het toch alleen maar een pre-on, zeg maar, richting één back-office in?
Ja, maar dan moet de gemeente naar het centrale back-office komen. En wij hebben tot nog toe het idee, wij komen naar de gemeente toe.
Maar dat is ook de aanleiding. Straks sprak Hans over... De 5 scenario's die aan de orde zijn geweest. Scenario 1, we doen helemaal niks, we blijven gewoon zitten waar we zitten. En scenario 5 was 1 centrale back-office. En dan ondergebracht, zeer waarschijnlijk bij de HVD. We hebben geoordeeld, gezien de ontwikkeling waar we in zitten, dat we scenario 4 moeten kiezen. Het virtuele back-office verhaal, wat we eigenlijk ook nu aan Hunze en Tinalo hebben. En dat kan op termijn uitgebouwd worden, dat die virtuele back-office omgezet wordt, misschien ten dele, in een fysieke back-office bij de HVD. Maar wij oordelen dat nu als een stap te ver, te veel. Laten we eerst dit maar voor elkaar krijgen. En dan kunnen we met een jaar of 3, 4, 5 wellicht die stap ook gaan zetten.
En met name die elektronische middelen kun je dat virtuele office heel goed inrichten.
Maar we moeten wel heen en weer, zei u net. Maar ik kan me voorstellen dat er de efficiëntieoverwegingen een voordeel zou zijn om 1 fysiek back-office te hebben.
Op termijn zou...
Ik begrijp dat personele invulling hier ook een rol gespeeld heeft.
Waard, ja.
Maar op termijn zal het vast gebeuren. Dat klopt. Je ziet in Hogeveen dat men ook begonnen is met in Zuidwest. Mensen in Hogeveen op het gemeentehuis, mensen in de Wolde, mensen in Westerveld. En na 2 jaar merkt men daar gewoon van, we gaan bij elkaar zitten. En uiteindelijk komt er een... back-office in Hogeveen terecht.
Financiële uitgangspunten hebben die ook in deze besluitvorming meegewogen? Is dat wel eens onderzocht? Ik kan me niet voorstellen dat 1 fysiek back-office veel goedkoper... moet in mijn beleving veel goedkoper zijn als de gekunstelde oplossing... in mijn beleving gekunsteld die nou gekozen wordt.
En met nadruk is in dit traject niet gekozen voor de financiële component. Is nog niet onderzocht, nee.
Is daar een overweging voor we overgaan om dit in te stellen... dat we die financiële component van de voordelen van een 1 fysiek back-office... en deze opstelling is te onderzoeken?
Ik denk dat als we die invalshoek gekozen hadden, met name die financiële component, dat we tegen een veel zwaardere muur waren aangelopen. Het is nu juist het zoeken naar een gezamenlijkheid, het zoeken naar deskundigheid, het zoeken naar efficiëntie. En dat zal op termijn leiden, maar welke omvang kunnen we op dit moment nog niet voorspellen, dat zal gaan leiden tot een grotere efficiëntie en wellicht ook kostenbesparing. Maar er spelen ook componenten, zoals Hans dat meldde, er komt ook steeds meer op ons af. Er komt steeds meer af op die brandweer. En wellicht kunnen we met hetzelfde geld, met een efficiënter apparaat, straks extra werk weer gaan opvangen. Dat zijn allemaal componenten die we nu nog niet in beeld hebben. We hebben het met nadruk ook niet in willen steken vanuit de financiële component, want dan hadden we wellicht het verwijt gekregen dat het een soort van bezuinigingsoperatie zou moeten worden bij de brandweer. En daar gaat het niet om.
In deze tijd is een bezuinigingsoperatie, dat wordt u niet snel verweten hoor, met deze bezuiniging die eraan komt. Dus daar zou ik me niet zo bang voor maken. Ik vind van de gemiste kans dat er niet uitgebreider naar die financiële component gekeken is. In mijn beleving zit er voordeel te
Ik ben het met u eens als u zegt dat we de handen wellicht op elkaar hadden gekregen. Bij de gemeenteraad bijvoorbeeld. Maar centraal en cruciaal is die rol van die 15 posten die we niet willen confronteren met een proces wat ingestoken is vanuit de kostencomponent, vanuit bezuinigen.
Ik zeg niet dat het ingestoken moet zijn vanuit de kostencomponent. Het zou een overweging kunnen zijn om bepaalde keuzes te maken. Dat is wat anders als dat u net stelt.
Maar dat gaat ook gebeuren, gezien is. Je moet gewoon even een anderhalf jaar geduld hebben, dan gaat het wel gebeuren. Dat had jij lang begrepen.
Een van de stappen is dat er een nulfoto wordt gemaakt, wat welke gemeente inbrengt. En daaruit kom je straks ook naar een financieel plaatje toe. En welke capaciteit wie waar inbrengt. En dan kom je vanzelf uiteindelijk naar een wat de meest efficiënte vorm is om samen te werken. Dus de financiële component komt in de komende anderhalf, twee jaar geheid aan bod. Alleen heel bewust nu, en de burgemeester zei het al een beetje indirect, we hebben een aantal hobbels genomen om tot deze samenwerking te komen. En als we daar de financiële component hadden meegenomen, dan was die hobbel waarschijnlijk niet genomen.
Als de voorzitter me toe, wij hebben als raad geen enkel beslismoment meer in deze. Het is gewoon een uitvoering wat dan het college allemaal is. Ja, denk ik wel, hè?
Het is voornamelijk uitvoering, ja. Beleidsvoering.
Had ik nog een vraag, een nieuwsgierigheid, wat eigenlijk. Hoeveel aanbieders van brandweerauto's zijn er in Europa?
Hoeveel, sorry?
Hoeveel aanbieders van brandweerauto's zijn er in Europa?
In Europa? Hoe?
Ja, we moeten Europees aanbesteden. Als je er vier koopt, dan komt het er niet aan. Waarom stel ik die vraag? Ik heb een kennis gehad, die is helaas overleden, die verkocht brandweerauto's. Met ontzettende marges erop, wat hij mij uitgelegd heeft. Hij zegt, er zijn toch maar een paar aanbieders, dus maakt niet uit hoeveel ze er kopen, ze moeten toch bij ons terecht. In hoeverre is dat nu nog waar?
In Europa zijn er wel een aantal aanbieders. De praktijk leert dat als je Europees aanbesteedt, dat hebben we nu gedaan met de vier personeel materiaalvoertuigen, dat over het algemeen alleen Nederlandse aanbieders aanbieden. En in Nederland hebben we vier serieuze aanbieders. Eén kleintje, één middelkleine en twee wat grotere. En de praktijk leert dat die vier aanbieden en dat je uit andere delen van Europa zelden of nooit aanbiedingen krijgt. Ook de grote order, de grote aanbesteding van nu 3 jaar terug, van die 12 tankauto's buiten heel Drenthe. Nou, dat is een forse order. Praat je toch over 6 miljoen euro bij elkaar, even grofweg. Er was één buitenlandse aanbieder bij en die trok zijn aanbieding ook nog terug ook. Dus dat valt heel erg tegen.
Ja, of meten is net van welke kant je komt natuurlijk.
Precies. Maar het levert wel winst op, want binnen die vier aanbieders zie je wel grote prijsverschillen. Dus wat dat betreft heeft het wel effect. Dus die marges worden wel kleiner.
Ja, marges op één auto of vier auto's?
Ook, ja, beide.
Ik denk dat we nu in de details komen die we beter na afloop nog even met elkaar kunnen bespreken. Als er verder geen vragen zijn, dan zou ik... Ja, toch nog een vraag, meneer Van Es.
Ja, wat betreft de financiële component zou het op zich wel leuk zijn om het inderdaad inzichtelijk te krijgen middels een soort nulmeting om te kijken waar we nu financieel staan. Omdat ik, wat onze eigen herindeling als gemeenten betreft, me weet te herinneren, dat er toen ook gouden bergen beloofd zijn waar op een gegeven moment de nulmeting eigenlijk nooit echt is geweest. In naderhand, ook door allerlei veranderende situaties, nooit meer objectief vast te stellen is van waar we terechtgekomen zijn. En dat zou ik toch wel leuk vinden. Ook in aansluiting een beetje op wat de heer Pieters zegt. Dat we in ieder geval over 2 jaar een beetje kunnen kijken van waar we dan terechtgekomen zijn en daartoe onderweg zijn. Ook mocht er een groter samenwerkingsmodel altijd niet gedwongen ontstaan.
Er zullen ongetwijfeld weer momenten komen dat wij u als gemeenteraad kunnen informeren over de voortgang. En dan zal de nulmeting, de kwaliteitsfoto, de efficiëntieslag die we hopen te gaan maken, zal dan in beeld gebracht worden. Met alle plezier willen wij die informatie in de toekomst ook blijven geven.
Absoluut. Oké. Nog één vraag. De heer Kloos, de laatste vraag.
De avondsluiting. Ten eerste, we hebben hier hiervoor een hele discussie gehad over uitwisselingen en dat soort zaken. En ik hoorde ook dat u ook over de grens zit ten aanzien van die uitwisselingen. We hebben net vier nieuwe wagens gekocht. Hè. Dat was ook uw bericht. Hoop geld. Daar blijft er minimaal 1 of 2 auto's over die nog niet kunnen worden verkocht op een of andere manier. Is daar sprake van of eventueel de mogelijkheid om die zaken dan door te spelen naar een Pitesti? Wat tot Pitest of wat dan ook? Want dat zou dan in principe daar een uitgangspunt kunnen zijn. En dan hebben we natuurlijk vanaf het verleden hebben we een hoop ellende hier ook gehad. Ik noem maar Enschede, ik noem maar Schiphol, Volendam is een van de drie die zaken die eigenlijk de hele boel in beweging hebben gebracht en waar we dus nu ook zitten. U geeft aan 15 of 12 gemeentes, eigenlijk 3 grotere districten, waarvan wij 1 bemensen. Dan vraag ik direct af van in hoeverre is Groningen niet ineens, heb je daar een muur omheen gezet of zo? Of heb je daar geen samenwerking? En de tweede ik hoor ook nog eens wat. En is dit een tussenfase voor de grotere slag. En dat betekent dat je Drenthe is in zijn totaliteit 1 veiligheidsregio. Nou, we hebben straks misschien wel de hele kop over heel Noord-Drenthe plus Overijssel en Gelderland. Dat wordt 1 grote district en dan heb je straks de Randstad, maar dat is natuurlijk omdat daar de problemen wat groter liggen. Dan zou je daar wat 2 veiligheidsregio's krijgen, maar dat het allemaal opgeschaald wordt in 4, 5 stuks. En hoe gaat het dan met de opschaling? Want een brand is een brand. En u rijdt uit met uw post. En dat is prima. En dat wordt meestal goed gedaan hier. Maar grotere zaken, die schaalt u op. Wie is dan de verantwoordelijk ten opzichte van dat opschalen? Of komt er dan dat bekende helikoptertje uit Amersfoort? En die gaat hier boven de A28 of waar dan ook hangen. En die zal dan de zaken gaan coördineren.
Een hele hoop vragen.
Ja. Probeer maar een antwoord te geven.
De vraag om de eerste maar te beantwoorden vanuit Pitest kwam inderdaad. Kunnen wij de oude brandweervoertuigen van jullie krijgen? Ik heb daar direct op geantwoord dat vooralsnog niet van toepassing kan zijn. Want elke brandweerauto die buiten gebruik gesteld wordt, wordt gewoon ingeruild en vertegenwoordigt waarde. Gemiddeld gaan we uit van een 7.500 tot 10.000 euro wat we nog voor die oude auto's kunnen ontvangen. Wel zijn we bereid om ander materieel wat bij ons afgeschreven is, bedrijfseconomisch afgeschreven is en ook financieel is afgeschreven, om die beschikbaar te stellen aan Pitest, aan de brandweer van Pitest. Die hebben voor ons geen waarde meer, hebben geen inruilwaarde en als zij het nog kunnen gebruiken, dan kunnen we dat overwegen. Om dat daar beschikbaar te stellen.
Maar u gaat zien nu, tenminste de collega's of de mensen die daarbij betrokken waren, die gaven al gaf, of u gaf het zelf aan, u geeft zo'n 40.000 euro, hè, geeft u ook voor dit soort projecten? Tenminste,
het is alleen het project Timor.
Dat alleen,
Millennium Gemeente.
Ik dacht dat het 3 keer 50, maar de 40 dat die apart stond. Maar
40 gaat naar de stichting en 10.000 euro binnen het kader van Millennium Gemeente. Is dus ook bedoeld voor andere trajecten, zoals bijvoorbeeld zo'n wereldfeest als we hier eind juni georganiseerd hebben. Dat zijn andere trajecten buiten het geld wat naar de stichting gaat. Totaal 50, 40 gaat naar de stichting en 10.000 euro besteden we aan andere millennium ideeën.
Ja. Misschien willen ze dan die 10.000 wel besteden en dan hebben ze een goedkoop deal. Maar die wagens zijn meestal nog wel jaren, kan je daar nog wel mee verder. Alleen onze kwaliteit eisend zijn. Ja. Scherp.
Wat betreft de andere vraag over opschaling. Nee, er staat geen muur om Drenthe. Eigenlijk moet je twee dingen even uit elkaar trekken. De normale operationele optreden van hulpverleningsdiensten. En daar gelden eigenlijk geen gemeente- of provinciegrenzen voor. Er is zeker voor de brandweer gerekend. Daar waar een korps het snelste kan zijn, gaat dat korps naartoe. Of die nou uit Drenthe, uit Groningen, uit Friesland of Overijssel komt, dat maakt niet zoveel uit. Op operationeel vlak hebben wij geen grenzen.
Als de meldkamer in Drachten zit, dat lijkt mij het praktische. En die bekijkt van, er komt een melding uit, bij wijze van spreken, Middelaren. En dan is de post in Haren, is het dichterbij dan vanuit de Groeven of Zuid-Laren hier. Dan
gaat die heen. Ja, dat hebben we van tevoren berekend, er zijn mooie systemen voor. En die systemen zijn allemaal ingevoerd. We zijn nu bezig met die ombouwslag van zeg maar, meldkamer Drenthe, meldkamer Groningen en Friesland naar één meldkamer. En daar zitten de grenzen helemaal in. En dan nemen we de grenzen van Overijssel mee. Maar ook de grenzen uit Duitsland nemen we mee. Dus de posten die er het snelste zijn, die gaan daarheen. En dat geldt ook voor ambulances, maar dat hebben ze al een tijdje. Omdat ambulances meer ambulance zijn. Wat betreft regiovorming. Ja, uiteindelijk nu valt alles nog onder operationele leiding van de regionale brandweer Drenthe. De veiligheidsregio Drenthe, hulpverleningsdienst Drenthe. Wat de minister nog in petto heeft voor grotere regio's. Dat zullen we af moeten wachten. En of het straks één regio in Noord-Nederland wordt. Overeenkomsten met de meldkamer. Ja, dan zal er weer dan opnieuw een operationele leiding worden vastgesteld die dat weer heeft. Maar dat is nog een beetje koffie te kijken.
Mij erom, je brengt kijk, veiligheid is in mijn eigen zin is niet te koop. Hè? De veiligheid die stel je. En dat is eigenlijk niet af te kopen met geld of met een bezuiniging.
Nee, dat moet je organiseren.
Dat kan niet.
Veiligheid moet je organiseren en dat. En dat doen we nu op regionale schaal in Drenthe. En als er een andere schaal moet gaan komen omdat de minister dat vindt, ja, dan zullen we daar weer een volgende slag in maken. Die slag zal niet zo snel gaan gebeuren, omdat je nu ziet bij de politieregio's, er zijn wel gesprekken gaande. Maar ook dat zal nog wel een aantal jaren duren voordat het in beslag krijgt. En gelukkig sturen wij de politie altijd eerst vooruit. Dat doen jullie eerst maar en dan gaan wij wel later. Dan doen we meer dingen, maar ook bij dat soort ontwikkelingen. Dus wat betreft de brandweer en de veiligheidsregio's zie ik dat nog voorlopig niet gebeuren. Maar goed, zeg nooit nooit.
En die 12 gemeentes, die zitten allemaal even buitenom, van dat iedereen zijn eigen identiteit heeft natuurlijk. Maar ik ga ervan uit van, want dat was in het begin van uw gesprek, gaf hij aan van, ja, ik vervang hier dus mijn collega. Hè, maar ik breng mijn eigen identiteit in. Hè, zo zei u dat. Toen dacht ik van, dat kan toch niet waar wezen? Er is toch één identiteit.
Nou, we dragen dezelfde boodschap uit. Alleen hij doet het op zijn manier, vanuit zijn oogpunt van directeur van de veiligheidsregio. En ik doe het uit mijn oogpunt hetzelfde verhaal, alleen met het oogpunt van Arnhunze Tinalo en het werken naar het district Noord-en-Midden. Hij heeft een andere invalshoek.
Ja, maar ik heb goed geluisterd.
En ik denk dat prima gelukt is. Heel hartelijk bedankt. Er zijn veel vragen gesteld. Er is denk ik ook veel duidelijk geworden. En ik denk dat de heer Kloos inderdaad een mooi cirkeltje had gemaakt met het aanbieden van het brandweermateriaal aan de projecten waar we deze avond mee begonnen. Iedereen heel hartelijk bedankt en een prettige avond.